beste luisteraars, na een paar maanden lang, ja, toch van de aardbodem zijn verdwenen, de wereld overheen zijn gereisd, waar we een soldje hebben verloren, zijn we hier weer met seizoen 4 van
de
FC Time Out.
Ultieme comeback van FC
Time Out.
Dank u wel.
Dames en heren, welkom terug. Het heeft even geduurd. Het heeft een klein beetje geduurd, maar we zijn weer terug.
En we hebben jullie gemist.
We hebben jullie gemist. Jullie hebben ons gemist. We konden het ook niet laten. En ik zie bij Rico de handen alweer jeuken om sommige dingen te
Rico
gaan bespreken.
Rico wordt een beetje emotioneel. Omdat
ja,
het,
ik ben helemaal emotioneel nu.
Ja, ben je super emotioneel.
Dit is echt een van de gelukkigste dagen van mijn leven.
Dat snap ik ook. Want Rico is ook net begonnen met werken. Dus hij heeft het ook heel zwaar op alles.
Dus nu kan ik me helemaal los laten gaan in de podcast.
Zeker weten. Je kan al je woede kan je nu weer uithalen. En delen met onze luisteraars. Ja, jongens, we zijn er weer.
Hoe gaan we deze seizoen noemen?
Hoe gaan we dit seizoen noemen?
Ja.
Structuur.
Structuur.
Ik vind een seizoen vol structuur vind ik mooi.
Okay.
Omdat er heel veel in verschillende praatprogramma's wordt gespraat over structuur, teamstructuur.
Juist.
Hè, de teamtactiek. Hoe gaat het daarmee?
De downfall of the Netherlands.
Ja, ook mooi. Oh. Ook heel
dat
mooi.
Dat is dit seizoen.
En de groei van Polen.
Polen is in de lift.
Maar investeren.
Ja, ja, Polen is zwaar in de lift. En dat is knap. En dat doen ze heel goed. Ja mannen, ik heb jullie gemist. Ik vind het weer onwijs leuk dat we lekker weer over voetbal gaan lullen, ouderwets. En dat we toch weer even onze mening gaan leggen op hele, hele zware, moeilijke zaken.
In dit geweldige voetbalseizoen.
In dit geweldige voetbalseizoen. Want ik zie het aan Rico, er is iets met je.
Maar we moeten nog een opstelling maken.
Ja, we moeten opstellingen maken.
Oh, ja.
Jongens, Aaron zien we iets minder. Want Aaron heeft het druk. Toch? Daar komt het eigenlijk op neer. Aaron heeft het druk met zijn werk.
Ja.
Heel zijn werk.
Ook wel, hoe ze het noemen, blessure.
Ja, hij is heel blessuregevoelig. Hij is heel blessuregevoelig. Dus deze podcast zal voornamelijk met z'n drieën zijn. En
misschien
soms zal hij wel eens weer erbij zijn met z'n vieren. Maar niet altijd.
Misschien wel eens een special guest.
Misschien special wel een special guest. Zoals een special one. Die overigens ook weer op de internationale...
Er zijn geruchten voor een paar namen, maar die gaan we nog niet noemen.
Die gaan we nog niet noemen,
een van de luisteraars.
Mogelijk. Als special guest.
Stel je voor.
Dat hij gewoon langskomt.
Wil je komen? Bellen. E-mail.
Spencer Services.
FC Time Out uit Outlook.com. Jullie kunnen ons altijd berichten natuurlijk.
Wij staan open voor...
Voor feedback en voor nieuw talent.
Zeker weten.
Zeker weten, voor nieuw talent. Voor editors. Mensen mogen ze gewoon komen
aan. En voor extra spanning natuurlijk.
Voor extra spanning. En voor iemand met het tegengeluid. En misschien ook iemand die niet voor Ajax of Feyenoord is.
Dat is ook een mooie
idee. Dat er bijvoorbeeld iemand...
Een neutrale supporter.
Een neutrale supporter. Die heel anders naar sommige zaken kijkt.
Iemand die voor Vitesse is.
Ja, iemand die voor Telstar is.
Maar Vitesse
of voor Sparta.
Dat is een goed begin. Vitesse is terug.
Ja, dat is ook wel mooi te vertellen. Ja, laten we daarmee beginnen eigenlijk. Vitesse.
De grootste comeback van FC Time Out en Vitesse.
Ja, en Vitesse, ja.
En ze hebben gelijk een pot gewonnen ook.
Doet op zich niet slecht. Hebben nog best een leuk elftal. Maar ja, ik denk dat je met de KKD ook gewoon dit als amateurs kan opstellen. En dan kan je het ook mee prima doen, denk ik.
Ja, ik had ook nog geprobeerd bij Vitesse, maar in mij laten ze niet toe.
Nee?
Nog, nee?
Maar jij was al vroeger in onze tijd nog wel een soort jonge Matthijs de Ligt.
Ja, maar nu ben ik... ik heb geen beweging meer, weet je.
Nu ben je gewoon Orban, soort van.
Ja.
Victor Orban.
Ja.
Kliek was toch ook niet de snelste vroeger?
Wat?
Kliek.
Nee.
Nee, toch?
Hij was snel.
Hij was wel snel.
Ja.
Nee.
Zoek op Monaco clips. Zoek nu Monaco clips
van
Glik.
Ja, Glik was toch wel wat sneller. Nah, dus ik vind het wel mooi voor Vitesse. Ik vind het mooi voor de fans. Maar eigenlijk, in mijn persoonlijke mening, had dit nooit natuurlijk kunnen gebeuren. Als je ziet wat op managementniveau wat voor enorme pende het is gekeerd.
Nee, maar het is überhaupt raar dat ze het eerst gooien ze eruit en dan doen ze het weer terug. En dan, kan
dan weer eruit en dan weer terug.
Eerlijk is eerlijk, het was echt een duveltje uit doosje. Want
kan
iedereen dacht ook
niet.
Om zich heen van, nou, het is nu klaar. En dan gaan ze toch nog een bodemprocedure starten. En uiteindelijk lukt het alsnog.
Omdat de rechters te snel, te vluchtig hadden besloten doordat de seizoensstart eraan kwam. Daardoor hadden ze het omgedraaid.
Nou, ik vind het apart.
Bijzonder.
Kijk, en dan geloof ik, ze gaan wel iets in compensatie doen. Ze gaan wel nog een straf krijgen. Nou, wat ik wel eens las hier en daar, is dat ze mogelijk bijvoorbeeld zo'n straf gaan uitzitten van. Ze mogen bijvoorbeeld de eerste 4-5 jaar niet promoveren.
Maar ze hebben al min 15 punten dit seizoen.
Ja, maar hun doen ook mee als spek en bonen. Zijn al blij dat ze mee kunnen doen. Snap je?
Een beetje zoals Jong Ajax.
Bijvoorbeeld.
Die doen ook mee voor spek en bonen.
Nu min punten voor Vitesse. Alles.
Alles. Alles wat er gebeurt, Vitesse krijgt automatisch minpunten.
Utrecht heeft verloren? Oké, okay, Vitesse minpunten.
Ja, Vitesse minpunten. Oh, wacht. Alle Europese ploegen hebben wat verkloot in Europa.
Goes heeft rood gepakt.
Vitesse. Ja, Vitesse minpunten. Dus alles minpunten voor Vitesse. Dat is ook een mooie titel eigenlijk. Alle Vitesse krijgt minpunten. Alle minpunten gaan naar Vitesse.
Pas wel bij de Nederlandse downfall.
Ja, zeker. Ja. Dat Vitesse gewoon de sjaak is. Gewoon het zwarte schaap.
Ja.
Gewoon direct alleen maar gewoon
het zwart-gele schaap.
Het zwart-gele schaap. Ik vind het wel mooi, want Vitesse is wel een club van stature. Grote club. Toch mooi dat het erin blijft. Maar hoe het daarboven is gegaan met alles. Met de aandeelhouders tot aan het geld. Wat er wel of niet beschikbaar was. De eigenaren. Zo kan dat niet. En ik hoop voor ze dat ze hebben dus tweede kans gekregen. Dat ze het in de jaren heen dat kunnen opscholen. Dat ze dat in feite dus de schulden omlaag gaan. Maar ja, ik ben benieuwd.
We gaan het zien,
weet je wel. Ik hoop het. Kijk, ze doen nu mee voor spek en bonen. Ik denk elke wedstrijd die spelen genieten ze met volle teugen van.
Ik ken geen één speler daar.
Buettner.
Ja, Buettner speelt er nog.
Buettner.
En voor de rest... Dat?
Alexander Buettner.
Ja.
Die speelde daarvoor ook al een tijdje bij Vitesse.
Was linksback van Manchester United.
Ja, bij United een tijdje gezeten. Ja.
Geen idee.
Heeft ook voor Manchester United ook nog goals gemaakt.
Hij is de aanvoerder, Alexander Buettner.
Ja, echt waar. Hij heeft gewoon nog een jaartje bij. En het was nog wel een mooiste. Hij is nog niet eens zo'n slechte back. In zijn tijd toen bij Vitesse, toen hij jong was, vond ik het geen slechte back.
Toen was hij goed, maar nu is hij een beetje aan de oude kant. Maar.
Tuurlijk. Hij kan wel overigens goed penalties nemen. Dus daar moet ik hem wel inderdaad gelijk geven. Jongens, even terug naar een actueel nieuws.
We zitten momenteel in de Europese fase.
Nou, gaan we niet eerst even de...
Nou, we zijn eigenlijk net weer begonnen. We kunnen eigenlijk in feite...
We kunnen ze erop stellen.
Nee, maar ik denk dat we aan het einde wel mooi nog even kunnen vooruitblikken van... Oké, wat verwachten we nou eigenlijk van dit seizoen? Er zijn nu, geloof ik, 7 speelrondes geweest. We kunnen elk team wel eigenlijk wel apart erbij pakken. Want elk team heeft nu wel momenteel zijn eigen verhaal. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer.
Ja, eigenlijk wel.
Nou, snap
dan,
je? Dus,
ja, maar meer ingezoomd op de top 3 dan natuurlijk.
Dat snap ik ook. Maar bijvoorbeeld Twente... heeft een enorme terugval gehad. Heeft nu sinds kort John van der Brom. En heeft zijn weg momenteel nu een beetje gevonden. AZ begon leuk. Maar heeft nu ook weer een terugval.
Ik vind Utrecht ook laatste tijd.
Utrecht heeft denk ik te veel moeite met een dubbel programma. Feyenoord is redelijk constant. Maar is nog genoeg ruimte voor verbetering. Ik zie jou raar kijken.
In het weekend zijn ze constant. Maar buiten het weekend om niet.
Nee, in Europees. Nou ja, daar kunnen we zo meteen nog verder op gaan inderdaad. Ajax... Ja, dat is momenteel misschien wel, kan ik rustig zeggen, een klein zootje.
Het gaat niet goed.
En PSV is verdedigend kwetsbaar.
Waar PSV heel veel... is ook gewoon een zootje.
Achterin wel,
PSV
ja.
PSV ook een zootje. Ja, kan je
gewoon
zeggen,
helemaal een zootje.
Ik vind PSV ook niet zo sterk.
Nee, dus elk team heeft momenteel zijn eigen verhaal. En je kijkt natuurlijk nu alleen naar de afgelopen 7 wedstrijden van wat zie je. En dat kan misschien volgende maand ook weer anders zijn. Maar het kan ook zijn dat hetzelfde gewoon... op dezelfde manier verder gaat. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag wat we nu gaan stellen, mannen. Wat kunnen we er allemaal gaan verwachten? Waar gaan we mee beginnen, jongen? Ik begin bij jou, Erik. Welk team vind jij momenteel van dat denk ik van ja, dit moet besproken worden?
Legia Warschau.
Vind ik ook. Ook. Ben ik het ook helemaal met je eens, hoor.
Mooie transfers gemaakt. Hele mooie transfers gemaakt.
Ja? Wilden ze een mooie transfer?
Urbanski gehaald, gehuurd.
Oké. Okay.
Van de Italiaanse league.
Oké. Okay.
Udinese, toch?
Van Udinese vind ik best een mooie... transfer.
Dat klinkt goed, dat klinkt interessant. Ja.
Maar, weet je wat grappig is?
Nou.
Legia Warschau deed er van Persie.
Ja?
Gisteravond.
Oh, die speelde met een B-elftal.
Ze stelden met een B-elftal tegen Turkse competitie.
Tegen Turkse competitie, oké. Okay.
Ik weet niet hoe het team heet, maar...
Oké.
Okay. We hebben verloren.
Oh, en hoe heette dat Turkse elftal?
En het is rellen. Heel veel rellen.
Ja, dus de Turken tegen de Polen gingen weer rellen.
Nee, maar die fans op die coach, zeg maar, die zijn helemaal klaar met hem.
Oh.
Ja.
Ja, het gaat ook vooral de laatste heel veel over fitheid, hè? Dus dat de heel veel nu rolling in plaats van om de hele simpele reden van de fitheid. Maar de fitheid van de spelers, dat het te veel is.
Ja, het zijn keuzes natuurlijk, maar...
Alles gaat nu via data, dus het is allemaal van, ja, als de data nee zegt, gaan wij de speler niet laten spelen bijvoorbeeld. Of krijgt hij rust?
Ja, maar dat is onzin, joh.
Ook een leuke nieuws in Poolse League, de laatste dan van vandaag.
Nou?
Kennen jullie nog Benjamin Mendy?
Ja, die is daar ook heen.
Ja, die is daar ook heen
naartoe. Die is naar Pogon
Stessie. Die gaat daar wel hele mooie vrouwen tegenkomen.
Ik vind het wel bizar.
Ik zou wel als vrouw...
Hij is nog niet fit.
Nee.
Maar grootste
gewoon het Pogba-project. Net zoals bij Monaco.
Pogba-project, dat is eigenlijk wel mooi. De Mendy-project.
Ja, de Mendy-project.
Maar welke eredivisieclub gaan we dan over hebben, Erik?
Ja. Laten we beginnen met Feyenoord.
We gaan beginnen met Feyenoord. Ja. Oké, okay, we gaan beginnen met Feyenoord. Wat is je eerste indruk van Feyenoord, Erik?
Mijn eerste indruk is goede transfer in de defensie gemaakt.
Ja.
Ik vind kwalitatief dat het wel omhoog gegaan is daar.
Ja.
Ik vind zo van Persie's indruk niet echt visueel.
Oké.
Okay. Ik vind vooral de spelers die het voor hem doen.
Oké, okay. Dus jij ziet niet echt de hand van Persie.
Ahmadovic en die wannabe.
Wannabe. Watanabe en Ahmedovic,
ik
ja.
Ik noem hem wannabe.
Oké, okay, wannabe.
Wannabe,
oké, okay, wannabe speler, ja.
Zijn goede transfer, zeg maar, is belangrijk. Middenveld is sterk.
Ja.
Ja, vorig seizoen had je ook goede selectie. Erik, en daarop heb je gewoon opgebouwd, wat beter.
Je hebt de zwakkere spelers eruit gehaald en je hebt betere spelers weer
maar
toegenomen.
Maar ik vind per se van Persie zijn keuzes ook niet zo echt.
Ik moet je wel bekennen, Erik, ik zag dat deed me weer echt goed. Modder traint sinds deze week weer.
Hij is goed.
Hij is weer terug en dat doet me echt goed. Modder had wel met zijn rug, hè. Hij had rugklachten. Hij was terug naar Polen om te kijken bij een speciale arts wat er nou met zijn rug aan de hand was.
Goede dokters in Polen.
Dat geloof ik zeker. Ja. Maar hij is wel weer terug en daar ben ik wel heel blij mee. Want een fitte Modder is gewoon een enorme aanwinst.
Maar ja, wat je kan zeggen, Feyenoord pakt die punten puur de kwalitatief, denk ik.
Ik
in
vind
de 7 wedstrijden, ze zijn niet echt goed of zo, spelen niet goed. Maar die spelers toch flikken laatste moment.
Het is
maar
constant. En achterin is het wel dat de juiste poppetjes staan er.
Maar toch
en ze hebben wel een goede. En dan gaan we weer naar het woordje structuur komen. En ook organisatie. De organisatie is goed. Maar als je dan tegen me zegt, is het flitsend spel? Veel combinatievoetbal en nee, flitsende aanvallen. Dat vind
voetbal.
Ik wel. Dat vind ik meevallen. Ja. Dat vind ik ook wel meevallen.
Ik heb geen wedstrijd gezien van Feyenoord. Wauw, die speelt echt geweldig voetbal.
Je zou het enige, zeggen, de eerste helft tegen Aston Villa.
Je hebt kansen gecreëerd. Die tegen zijn master tiki-taks, maar voor de rest, ik vind het niet echt zo, wauw.
Ze hebben ook gewoon aanvallend, missen ze gewoon kwaliteiten.
Zeker,
oh, want jouw
buitenspelers.
Het is, kijk, ze hebben hele goede aankopen gedaan, vind ik. Wat Erik zegt, verdedigend voorbeeld. Want het gemis van Hanschko, dat zou groot worden. Want die is gewoon, dat is gewoon een geweldige speler voor de Eredivisie sowieso.
Maar
en ook Europees.
Die missen nu ook niet.
Nee, maar ja, misschien mis je hem aanvallend. Want hij was aanvallend ook heel belangrijk voor Feyenoord.
Zeker.
Maar door inderdaad, door die Ahmedovic.
Ja.
En,
je kan ook Anes noemen. Dat is zijn Anes. Dat is zijn voornaam.
Anes.
Anes. Ik zeg hem met de E, hè. Anes. Niet Anus, maar Anes.
We worden gelijk geblokkeerd.
En,
Anes.
En Watanbe. Die dat is sowieso een heel goed centrum. Hebben ze goed op ingekocht.
Ja.
Ja
maar die doen ook geen gekke dingen.
Nee, maar vooral ook op vooruit gegaan. Omdat eerst had je eigenlijk alleen Hanschko. En daarnaast stond dan vaak of Belen of Trauner. Dat was nog een beetje zo-zo,
ja,
zeg maar.
Juist.
Dus dat is bij je voorop vooruit gegaan. Bos doet het ook boven verwachting wel.
Ja, Bos doet het echt goed.
Aanvallend ook
en
goed.
Het leuke is eigenlijk is dat het verschil tussen Bos en Smal. Smal is echt een paas, een andere soort linksbaan. Maar het doet ook niet slecht. En Bos is echt een draven en komt ook heel veel aanvallend toevoegen aan je elftal.
En Riet die heeft dan nog af en toe blessuretjes en zo. Dus daar is de backup, daar is de speling wel dun.
Ja.
Want Lutomba en Nieuwkoop.
Hij is jong.
En Riet is nog jong, dus die kan nog een beetje wisselvallig zijn af en toe.
Maar Riet is wel in feite die eerste back.
Ja, maar omdat hij dus af en toe...
Hij is ook.
En hij is nog jong, dus hij heeft nog af en toe zijn momentjes.
Yes.
En de speling erachter is dus heel dun. Want als je weer een blessure hebt, dan zit je echt met troep.
Nou, het probleem is nu vooral momenteel. Ik heb 2 wedstrijden die Malcolm Yang zien spelen. Dat vond ik een best een goede backup. Sterker nog, ik vond hem eigenlijk wel een leuk speler om naar te kijken. Maar die heeft zijn Achilles space gescheurd.
Ja, vind,
en liggen nu weer uit.
Ik vind Slit heel goed.
Ja, maar ik ging nog verder.
Ja, we gaan zo
ik wilde nog verder. Ik wil
eigenlijk bij jou aanvullen. Op het moment dat nu één van die twee, dus Watanabe of Ahmedovic, geblesseerd of geschorst is, heb je een probleem.
Belen?
Nee, maar Belen ligt er ook uit.
Oh, die ligt ook nog uit.
Nou, voor een jaar.
Trauner.
Maar die ligt er ook uit.
Ook nog?
Ja. Je hebt nu momenteel heb je 2 jeugdspelers, Pluk en Kraaienveld.
Ja,
en
maar
buiten dat heb je niks anders.
Ja, maar
Je kan mogelijk Smal naar achteren sturen. Bijvoorbeeld, of centraal zetten.
Daar heb ik speelde niet over nagedacht.
Dan speelde die met, tegen Groningen ook een momentje, maar je hebt niks anders
maar
momenteel.
Jullie hebben echt geen één goede jeugd dan ook? Of? Want bij Ajax speelde toen ook eventjes Bouwman, hè, omdat het moest.
Ik zag het.
Maar dat ging nog oké.
Okay. Ik moet zeggen dat Kraaienveld, die speelde toen die oefenduel tegen Wolfsburg. Dat was een dat vond ik best een goede speler. Jan Pluk weet ik niet zo. Ik heb hem ook niet te veel gezien. Hij is ook best klein als verdediger.
Ja, maar als backup heb je dus wel nog gewoon dan Kraaienveld. Dus dan heb je tenminste iets.
Tenminste, iets
en je gaat er ook niet van uit dat ze geblesseerd raken.
Dat hoop ik niet, nee. Maar je hebt wel een probleem op het moment als daar wat gebeurt.
Ja, ja, maar hoe langer het duurt dat ze niet geblesseerd raken, hoe dichter bij die anderen weer tot een herstel komen ook natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Maar dat hoop je wel, ja.
Nou, verdedigend staat het best sterk, behalve dan de rechtsbackpositie, wat ik zeg. Je staat wel, maar ik bedoel, daar is de speling echt heel dun. En nu centraal door wat blessures ook. Maar als iedereen fit is, heb je daar geen problemen.
Nee.
Ja, dan het middenveld. Ja, is een beetje hetzelfde als vorig jaar eigenlijk. Denk, waren er nog spelers weggegaan op het middenveld überhaupt?
Ja, Milambo
was Milambo. Maar ja, ik denk dat Stijn alleen maar beter is dan Milambo.
Ja.
Want dat is een consistente speler. En Milambo was gewoon de ene wedstrijd goed, de andere wedstrijd wat minder. Zeg maar. Ja. Het zijn hele andere spelers.
Zeker.
Maar ik denk dat je met Stijn een iets constantere factor hebt. Vooral voor tegen kleine ploegen. Dus het middenveld blijft om het even gewoon sterk. En zelfs nog Valente heb je zelfs nog wat meer creativiteit erbij.
Zeker. Dus je hebt in feite Valente en Stijn erbij gehaald.
In plaats van Milambo.
En dan heb je nog Tagalin dan achter de hand. En dan heb je dus Moder, Timber en Wang.
Ja, die had je vorig jaar ook allemaal al. Juist. Dus het middenveld was al best sterk. Alleen, ja, voorin hebben ze dus wel echt matige zaken gedaan. Want ze hebben Paxiao voor veel geld weggedaan. En
Borges.
Ja, dan heb je Borges gehaald voor aan vermogen. Terwijl, ja, tot nu toe heeft hij dat nog in ieder geval niet laten zien waar te zijn.
Ik heb Borges nog nooit zo, maar ik heb Borges schaars zien doen. Dan denk ik, dat was meer voor de show dan dat het echt wel was.
Ja, die Diarra is volgens mij ook niet alles.
Die moet ook allemaal nog blijken, inderdaad.
Ja, en Hatje Moussa is nog zo altijd gewoon goed. Die wordt steeds meer consistent, zeg maar, in zijn spel, want die wordt wat ouder ook. maar ja, dan moet je voor de rest aan de andere kant op de jeugd bouwen. Sauer, Slitty, Slory. Dan zie je dat er soms foutjes gemaakt worden, zoals met Slory, die je gelijk belangrijke punten laat liggen.
Ja, dat is gewoon een momentopname.
Door een dom foutje.
Ja, en dat is zielig, maar dat is een momentopname en daar leer je van.
Ja, en
maar dan word je heel dan gezaagd wel.
Dat vind ik zielig.
Dat brengt je confidence echt naar...
Dat breek je op.
Vooral zo'n jonge jochie.
Dat breek je op als speler,
Dat breek je gewoon.
En dan heb je nog de laatste positie, de spits. Daar hebben ze eigenlijk ook, vind ik, slechte zaken gedaan zelf. Maar ze vertrouwden blijkbaar op Ueda. Want die hadden ze natuurlijk al lang geleden ingekocht. Onder de Feyenoord-fans dachten ze allemaal dat hij niet aankon. Nou, in ieder geval niet allemaal, maar een groot gedeelte. Omdat hij vorig seizoen natuurlijk niet veel was.
Ja.
Maar hij bewijst nu toch wel het vertrouwen wat Feyenoord in hem getoond heeft. Door geen eerste spits te halen, maar meer backup spitsen. Bewijst hij nu wel, want hij doet het tot
maar
nu toe.
Maar hij kan wel blessure krijgen.
Ja,
hij is wel blessure.
Ja, maar ze hebben veel spitsen erachter gehaald. Veel backup. Maar ze hebben hem dus echt voor dit seizoen als eerste spits genomen. En tot nu toe betaalt hij dat wel uit.
Ik ga het zo zeggen eigenlijk. Ueda moet het ook Europees niveau gaan laten zien, vind ik. Omdat het echt zo'n topspits is. Maar daarbuiten. Ueda gaat zich ook een paar wedstrijden ook in de Eredivisie ook niet laten zien. Of ook gewoon minder laten zien. En dan ga je er ook bijvoorbeeld meer aan irriteren. Maar Ueda gaat er wel waarschijnlijk, als hij zo doorgaat, tussen de 15 en 20 inschieten. En dan moet je als spitszijde gewoon doen.
Ja, tot nu toe bewijst hij wel zijn waarde, zeg maar.
Tot nu toe vind ik het een goede spits. Ik heb hier en daar, soms blijf ik mijn twijfels houden. Het kan alleen nog maar beter. Maar hij moet de volgende stap maken. En dan moet bijvoorbeeld Stijn ook gaan maken. En dat zag je ook gisteren mooi tegen Aston Villa. Dan moeten die kansen die je krijgt, moeten er ook in. En tegen de Groningen scoren en alles is ook leuk. En dat is voor iedereen begrippen goed, maar... Je moet uiteindelijk een niveautje hoger het ook gaan laten zien. Want dan gaan clubs ook voor je melden die jou interessant vinden. Die nog groter zijn waar je momenteel misschien
tuurlijk,
dan...
Ja, tuurlijk. Maar eerst werd Ueda een beetje door de achterban gezien als gewoon niet goed genoeg voor Feyenoord. Als eerste spits.
Mm-hmm. Ja, die meen je toch?
Ja, maar ik bedoel, heel veel Feyenoorders, waaronder Joey, die zaten heel erg te pleiten voor een nieuwe spits deze zomer, omdat Gimenez weg was.
Zeker.
Maar Feyenoord zelf heeft dus eigenlijk gedacht van Ueda is goed genoeg voor eerste spits. Wat
maar dat was in feite, was hij ook gehaald.
Ja, om uiteindelijk hem te vervangen, Gimenez.
Maar dat is dus het hele ding, eigenlijk. Hij ging natuurlijk in de winter weg, Gimenez. En toen werd Ueda al de eerste spits. Maar waar het vooral bij Feyenoord om ging, eigenlijk, is dat ze hadden al verwacht in de zomer, toen Priske aangesteld was vorig jaar, dat... hij al de eerste spits zou worden. Alleen Gimenez ging toen niet weg.
Toch die Braziliaan halen?
Ja, die schieten nu bij Leipzig er heel veel in.
En toen die eerste spits werd van de winter, toen had hij ook veel gevalletjes van blessures en zo. Dus kon hij nooit echt in zijn vorm komen. Hè. En nu is hij wat langer fit. Dus dan heeft hij ook wat meer tijd om echt in zijn vorm te komen. En als hij echt die speeltijd blijft krijgen vanaf de eerste minuut, dan kan je pas echt in je vorm komen.
Ja.
En echt aan het elftal wennen. En dus Feyenoord heeft er gewoon vertrouwen in gehad. En dat betaalt zich tot nu toe gewoon uit. Mm. En tuurlijk, hij kan nog groeien. Maar dat gaat altijd. Zeg maar, Dit is de eerste echt dat hij dus misschien een volledig seizoen kan gaan meedraaien bij Feyenoord als eerste spits.
Zeker.
En dan kan je alleen maar beter worden, omdat je dan aan het spel gaat wennen.
Als hij gewoon een heel goed seizoen draait, dan gaat er wel een goede middenmotor of zo voor hem melden.
Nou, maar dat moet hij nog niet eens willen. Hij moet gewoon nu een goed seizoen draaien. Wij moeten misschien wel twee seizoenen goed draaien bij Feyenoord. Gewoon even gewoon laten zien dat hij het kan, zeg maar echt.
Zeker. Hij kan, er is genoeg. Genoeg dingen bij hem die hij nog beter kan worden.
Ja,
maar geloof ik, het grootste voordeel wat hij momenteel heeft, hij is fit. Hij is heel fit.
Ik. Dat is het voordeel wat hij heeft ten opzichte van vorig jaar na de winter.
Hij is nu heel fit.
Ja.
En dat zie je nu vooral bij hem.
Ja.
En dan zie je wel inderdaad dat hij sommige kansen inderdaad wel goed afmaakt.
Ja, daarom.
Dus ik ben...
Hoe gaat het met het bestuur van Feyenoord?
De bestuurders?
Het bestuur.
Oh, bestuur. Nou... Eigenlijk, als je kijkt nu naar het... ik weet nog niet of dat Feyenoord dat al heeft gepubliceerd. Feyenoord heeft natuurlijk afgelopen seizoen zwarte cijfers gemaakt. Zwarte cijfers op de transfermarkt. Dat heeft al natuurlijk heel veel gedekt. Van bij wijze van spreken niet de Champions League deelname. Bijvoorbeeld dan had er nu het bij wijze van spreken het vermogen geweest van 175 miljoen. En nu zit ze geloof ik ergens is rond de 115. Puur alleen om het feit dat je Champions League misloopt. Dat is al heel veel geld natuurlijk. Er zijn geloof ik twee grote zaken waarbij Feyenoord momenteel, als je het hebt op bestuursniveau vooral kijkt. Dat is dus één, ze willen het stadion gaan kopen. Want die is momenteel nu in andere handen, geloof ik nu van de bank, van Goldman Sachs. Nou ja, die is in feite nu failliet verklaard. Dus die proberen ze nu over te kopen van die andere partij. Dat heet dus de Feyenoord NV. Wat dus een aparte partij is dus van de Kuip. Het tweede daarvan is dus dat Feyenoord langzamerhand, die sprongen toen in 2010, 2011 in de Vrienden van Feyenoord. Dat is een groep investeerders die Feyenoord hielp toen Feyenoord eigenlijk in feite in de schulden zaten. Die proberen ze nu in feite uit te kopen. Langzamerhand om gewoon weer op hun eigen benen te staan. Want dan hebben ze meer zeggenschap over de club, wat ze willen en wat ze doen. En als ze dan ergens in gaan investeren, dan moeten ze altijd nog langs bij de Vrienden van Feyenoord. Of dat ze dat goedkeuren, ja of nee. Dat zijn eigenlijk de twee grootste thema's wat momenteel een beetje bij Feyenoord... een beetje rondspeelt als je het kijkt op bestuurniveau. En als Feyenoord het lukt bijvoorbeeld om die Kuip over te kunnen nemen van die andere partij, dan kan Feyenoord ook bijvoorbeeld sneller nieuwe verbouwingen gaan doen en verbreningen gaan doen in de Kuip. Want
Feyenoord City.
Daar is de laatste tijd niet echt meer wat van vernomen. En ik denk dat het nog wel een stuk of 10 jaar langer duurt voordat er überhaupt wat te horen van gaan krijgen.
Maar
denk ik.
Wat vind je nou van de seizoenstart van Feyenoord?
Oké, heel eerlijk. Zoals ik zeg, we zijn constant. Het spel kan beter. Ik vond de eerste helft gisteren tegen Aston Villa, want we nemen dit vrijdagavond op overigens, vond ik heel goed. Jammer dat het op 60 minuten afdruipte en de tank best leeg was, waardoor je zag ook dat gewoon die intensiteit brengen nog niet echt een hele wedstrijd lang kan.
Je merkt het kwaliteitsverschil.
En je ziet het dan ook, weet je, Aston Villa hoeft maar twee kansen te krijgen en die schiet ze dan erin.
Ja, dat zijn de spelers die verschil maken.
Juist, weet je wel, en dat is ook Premier League niveau. Ja, en dat kan ik dan ook wel weer respecteren. Van ja, je moet Aston Villa ook niet onderschatten.
Maar laten we eerlijk zijn, je verwacht niet dat je punten pakken tegen Aston Villa.
Nou, maar Aston Villa zit wel in een mindere
periode. Het is wel,
maar alsnog, je verwacht niet dat je echt gaat winnen.
Het verschil is, je had verwacht, kijk, Feyenoord was de eerste al zodanig goed, bij wijze van spreken, dat ze hebben zoveel kans gehad. Als die kans gewoon erin gaan, dan sta je misschien met 1-2-0 voor in de rust. Dan ga je een hele andere wedstrijd.
Maar
hij blijft tot die tijd gewoon 0-0.
Van tevoren, woensdagavond, we gaan die wedstrijd winnen. Zet je zo erin?
Nee, ik ga er gewoon altijd met een open blik in. Maar dit was wel een van de moeilijkste wedstrijden die ik kreeg in deze groepsfase.
Dat denk ik ook.
Maar dat zegt dus dan, wat ik dan eigenlijk zelf ook bij bedenk. Dan had Van Persie nog beter tegen deze lui kunnen rouleren dan tegen Braga. Want dit is een wedstrijd die... Ja, sowieso
ja,
al.
Maar deze wedstrijd brengt je ook marktwaarde, hè?
Ja, maar deze wedstrijd is wel een wedstrijd die sowieso al lastig is.
Maar je moet kijken.
Ook lastig. Maar ik vind dat van Braga kunnen we straks hebben. Dat is ook helemaal...
Braga bedoel je? Ja. Braga, ja. We pakken Braga zo ook nog wel even bij.
Dat is een verhaal wel helemaal gek.
Maar inderdaad, met die roulering natuurlijk. Ik weet niet wat zijn idee ervan is, maar hij liet ook bijna zijn 3 aanvallers liet hij ook thuis. Maar... zijn 2 aanvallers en de verdediger niet toen thuis tegen Braga. Maar wat het vooral nu is tegen Aston Villa, is dat zijn topteams wel waar je tegen hem aan moet gaan meten.
Ja, maar
Ik ben niet per se fan van rouleren. Kijk, als je naar de allergrootste teams kijkt, zoals een City, een United, een Arsenal, die kunnen veel makkelijker rouleren, want die hebben veel sterkere bank. Wij hebben dat niet.
Als hij toch heel graag wilt rouleren, dan kan hij toch beter, als hij in Europa League graag hoog wil eindigen, had hij beter kunnen rouleren tegen Aston Villa, want daar heb je toch een kleine kans dat je het mag winnen. En tegen een Braga, als je daar met je sterkste elf speelt, heb je een grote kans om te winnen.
Ja, hij had sowieso niet moeten rouleren, vind ik.
Nee, maar als hij dus, want je merkte nu ook, tegen Aston Villa, ze werden snel moe. Dus ze zijn nog niet fit genoeg om 3 wedstrijden in 8 dagen de 90 minuten vol te maken.
Ja, heeft ook denk ik ook te maken met wat voor tegenstander je natuurlijk tegenkomt. Ja, en ik vind ook, hoe meer wedstrijden je zo gaan spelen, 3 keer achter elkaar, maar het is te fit je wordt.
Daarom rouleerde hij misschien. Maar als hij dus zag, misschien had hij dan tegen Braga hetzelfde gehad, als ze dat snel moe werden of misschien zelfs blessures oplopen.
Ja.
Maar dan had ik gezegd, van laat dan tenminste die gasten spelen tegen of rouleer misschien 2 spelers of zo. En dan doe je dat weer bij Aston Villa ook.
Maar dat is dus het hele ding geweest. Hij had iedereen uit de aanval gehaald. En dat liep dus gewoon uiteindelijk dus totaal niet tegen Braga. Het middenveld was redelijk nog wel intact. En de verdediging was ook wel redelijk intact. Het ging vooral... De aanval was zo... Ja, was zo lam gelegd door die wissels. Het liep zo niet. Waardoor we ook gewoon niet meer tot een normale aanval kwamen. Dat is dus het hele probleem geweest. Waarom we dus uiteindelijk dus ook door een kutgoal over van Braga hebben verloren.
Diarra en Borges voor de basis, klopt dat?
Ja. En Tengstedt.
Allereerste keer?
Ja.
In allereerste keer basis was dat?
Allereerste keer basis.
Maar
dus die drie
maar wat gaat in als coach in hoop om dat te proberen?
Hij zegt vanuit zijn woorden was het zo van... wij trainen elke dag met elkaar. Het is een team met elkaar. Ja. Dus aanvalsvorm met elkaar.
Ik denk,
dat zou dat kunnen. Ik had liever dan gehad... Oké, als je Borges laat spelen... Maar hou dan Sauer nog aan de linkerkant.
Precies.
En zet dan Ueda erin. Precies. Of zet dan een andere spits.
Ik denk dat Van Persie de Europa League gewoon niks uitmaakt eigenlijk.
Ja, maar dat
Van
Persie,
nee. Ja, maar Van Persie is zelf altijd ook. In zijn voetbalcarrière heeft hij altijd Champions League gespeeld. Bijna altijd Champions League gespeeld. In zijn piekjaren. Dus ik denk dat hij gewoon niet meer... Dat hij de Europa League avondjes niet zo speciaal vindt, zeg maar. Dat hij denkt van, ja, daar kan ik wel even rouleren.
Dat lijkt me zwak.
Maar waarom rouleer je anders? Opeens, gewoon uit niets.
Ik denk niet dat het is, want anders had hij toch tegen Aston Villa ook
Maar Aston Villa heeft die leuke wedstrijd als Premier League. Hij heeft vroeger heel veel in de Premier League gespeeld. Dus hij houdt van zulke wedstrijden ook zelf. Ja, om die uit te spelen.
Ik vind het zwak, want zelfs als een club als Feyenoord, maar ook als Ajax en PSV, als je in een Europese competitie speelt... Dan moet je gewoon ervoor zorgen dat je doorgaat.
Maar dat doet
hij
ze toch niet?
Stel de opstelling.
Geef een goede reden dan. Geef een goede reden waarom hij het heeft gedaan.
Waarom
die nou heel zijn aanval heeft gewisseld voor mensen die nog nooit hebben zien spelen?
Rico, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet niet waarom hij het heeft gedaan. Ik denk puur door fitheid. Ik denk dat hij heeft nagedacht om fitheid. Want hij liet ook de helft niet thuis.
Dan kon hij dat ook tegen zijn Villa doen als hij aan fitheid dacht.
Ja.
Maar goed. Dan ga je 6-0 af.
Ja, maar nu ga je tegen Braga af. Dat is nog slechter.
Nee, Braga was ook een deceptie. En daar was iedereen ook kwaad om. Daar heeft hij ook echt wel kritiek op gehad. En ik denk het ook nu dat hij niet meer gaat doen. Maar goed, we zijn nu 2 wedstrijden onderweg. Je krijgt nu wat wedstrijden in mijn optiek. Wat simpel na als we willen. Nu krijg je Panathinaikos, geloof ik, thuis. Nou, dat is een tegenstander. Die moet je winnen.
Die moet je niet onderschatten. Als je gaat onderschatten met het tweede team.
Nee, snap ik. Maar nu moet je winnen. Dan heb je nu even geen gekut meer. En daarna krijg je een tegenstander wel weer wat van maat. Maar
die
van Stuttgart
ook winnen.
Ja, tuurlijk.
Die gaan ook hun best doen.
Maar als ik heb gezien de kans die ze missen tegen Go Ahead.
Ja, maar ja, als hun hebben gezien de kans dat jullie missen tegen Aston Villa.
Ja, maar ja, dat is, ik denk dat het beter is als je Aston Villa zo'n kans mist.
Ja, maar een kans is een kans, toch? Als je een kans creëert...
Ja, maar Aston Villa is toch een betere tegenstander dan
Go Ahead. Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, als je een kans creëert en je schiet hem gewoon naast... We maken niet uit of je hem naschiet tegen Go Ahead... Of dat je hem naschiet tegen Aston Villa. Want je creëert de kans wel.
Veelal van die schoten werden geblokt. Overigens.
Ja, dan zijn het niet echt kansen. Want dan is Aston Villa gewoon hebben ze het goed verdedigd.
Ja, ze hebben het ook goed verdedigd. Dat zeg ik ook niet. Maar,
ja, maar dan zijn het niet echt grote kansen.
Panathinaikos zegt ballen gewoon. Die ze 1-1 gewoon bijna het stadion schoten.
Maar dan hebben ze geen kansen gemist. Dan hebben ze kansen niet uitgespeeld.
Oké. Okay. Kortom, ze gingen heel erg slordig met de kansen om.
Ja.
Ja, laten we het daarop houden, Rico. Ze gingen slordig met de kans om.
Dat is wel anders dan een kans.
Dat is anders dan een kans missen.
Prima. Ze gingen slordig met de kans om. En Panathinaikos is met alle respect gewoon een minder elftal dan Aston Villa. En moet je gewoon in de Kuip winnen.
Dan moet je ook winnen.
Juist. En daarna krijg je een Stuttgart. En daarna krijg je 2-3 duels. Wat wel in mijn optiek in de lijn ligt van die moet je ook gewoon winnen. Ja. Zoals Doomgras en zoals Celtic thuis. Dat zijn gewoon elftal die we gewoon moet pakken. En Braga in mijn optiek... Had je ook goed moeten
winnen.
Maar
ja, Europees hebben ze dus wel Nederland zwaar te kakken gezet. Want de Portugese competitie is ook nog een van onze rivaliserende competities in de coëfficiëntenpunten.
Zeker.
En als je dan daartegen gaat roleren, ja, dat is wel echt...
Dat vind ik niemand...
Heel egoïstisch ook.
Ja, niemand vond het leuk. En ik hoop dat hij ervan geleerd heeft dat hij het niet meer doet. Of als hij roleert, als hij gaat roleren, dat hij dan niet te veel doet.
Nee,
doe dan 2-3 posities.
Van leren. Hij is een beetje egoïstisch.
Nee, hij is eigenwijs.
Hij is heel eigenwijs.
Hij is eigenwijs. Hij heeft een eigen idee. Maar, en dat kan. Maar... Ja, benadrukt dan
dus
ook.
Hij gaat niet zomaar van leren, denk ik.
Dat weet ik niet. Hij heeft een staf waar ik hoop van die ook een beetje tegenspraak aan hem geeft. Want anders ja, dan heb
dan
je er helemaal niks aan.
Ik weet niet wat een staf gebeurt.
Ja, ik bedoel van meer van dat die staf dan ook gewoon de tegenaan gaat. Van joh, ja, op het moment dat hij zulke keuzes maakt, dat de staf daar dan tegen gaat zeggen van joh, je kan het beter anders doen. Of ik zou dit toch niet doen. Dat daar is ook een staf voor. Daar zijn de assistenten in.
Maar je weet niet wat dat gebeurd is. Ja,
dat weet je niet. Nee, ja, daar kan, ik niet bij zijn natuurlijk. Maar daar zou een assistent voor moeten zijn.
Ja, en ik vind het ook wel zwak dat Van Persie bijvoorbeeld dan Stijn afbrandt. Terwijl Stijn gewoon van zijn gevoel zegt dat die gasten egoïstisch waren.
Maar
gewoon zo was.
Dan wil hij misschien dan, ik denk dat hij het wel mee eens is, maar niet dat hij...
Ja, maar dan moet je ook Stijn een beetje bescherming nemen. Niet helemaal afbranden in de media. Dan moet je bijvoorbeeld zeggen van...
Hij is ook niet echt afgebrand, Rico.
Ja, dat wel een beetje.
Nee, dat valt wel mee. Want ze hebben er ook gezegd, ze hebben daarna nog even op de gang erover gesproken. Hoe hij ernaar keek. Hoe Stijn ernaar keek. En toen was het klaar.
Ja, maar in de media heeft hij wel Stijn een beetje naar beneden gehaald. Dat kwam in de media wel naar voren.
Hij zei alleen van, joh, ik had niet die woorden gebruikt. Hij vond het egoïsme, hij vond het apart, weet je wel, dat allemaal. Nou, hij had ook gelijk, want Borges heeft geen bal aangegeven. Diarra is geen man voorbij gekomen. Tankstedt heeft geen bal normaal kunnen aannemen. En voor de rest, ja. Het heeft verder niets of nauwelijks wat aan toegevoegd. En Stijn liep constant die diepte runnen. En die kreeg die ballen ook niet. Ja, dan krijg je die kans ook niet. Weet je, ja, en we kunnen nu wel, denk ik, honderden keren dit voorbeeld natuurlijk aanhalen. Hun hebben beide al gezegd, het is klaar. Ik had hem gewoon lekker zijn zegje laten doen. Maar goed, hij doet het uit de groepsdynamiek. Dan Persie van, joh, ik wil dat iedereen goed blijft. Dat het allemaal positief is, dit en dat. Maar goed, je had het gewoon even beter moeten aanpakken.
Maar ook bijvoorbeeld tegen Groningen was het nou ook niet sprankelend van Feyenoord.
Nee, maar Groningen speelde ook gewoon goed. Dan moet
Groningen
je ook...
geen verkeerde
Groningen heeft
teamwork.
Een heel leuk elftal vol met Groningse jongens.
Met Jansen, met Blokzo.
Jansen overigens, en die wou ik eigenlijk nog afgelopen week tegen je zeggen, Rico. Dat vind ik een heel mooi talent. Vind ik een heel goed talent, die Jansen. Mooie inspelpaas, goed verdedigen. Ik denk dat Jaartje bij Groningen hem heel goed kan doen.
Zeker.
En dan zie je volgend jaar mogelijk wel nog bij Ajax terug.
Ja, als Baas weg zou gaan, want hij is ook de linksbeen.
Want Jansen heeft inderdaad de opbouwende kwaliteiten, wat bijvoorbeeld Baas beter heeft. Maar Jansen heeft bijvoorbeeld ook een hele strakke diepe paas die een linie kan overslaan.
Ja, en Jansen heeft wel meer body.
Dat bedoel ik, hè? Ja.
Jansen heeft wat meer body dan Baas.
Ja. Zeker. En Jansen, wat ik bedoel met Jansen, is Jansen heeft ook inderdaad... Heeft gewoon een hele opbouwende kijk naar het spel.
Hij lijkt iets meer op bijvoorbeeld, kijk, een basis meer zo'n speler als Blind. En die Jansen gaat dan ietsjes meer naar een
de licht
toe.
Ja.
Want die heeft wat meer body. Ook wel opbouwend goed, maar wel minder dan bijvoorbeeld een Baas. Maar verdedigen dan weer
traag,
sterk.
Hij is wel traag.
Ja, maar een soort van de lichtachtig. En Baas is dan weer een soort van
zeker
blindachtig. Qua stijl dan. En niet dat ze net zo goed zijn, maar gewoon qua stijl.
Nee, eenmaal eens. En dat is het mooie, vind ik ook, aan Groningen. Want NEC speelt heel kamikaze, aanvallend, superleuk. Gaan ook een paar keer tegen de lamp aanlopen. Maar die doen het gewoon leuk, hè? Doen het prima. We wonnen overigens van AZ nu, afgelopen week. Bij wijze van spreken. Dit Groningen is een elftal vol met jonge jongens. Allemaal vanuit de eigen jeugd. En hier en daar was spelers gehuurd. Hè? Jans van Ayers, die Roland van PSV... hier en daar heel smoet gezout.
Taha ook teruggehaald.
Taha hebben ze gehuurd van Twente. En die was daarvoor bij Zwolle. Maar, die hebben ze gewoon gehuurd.
Heeft hij niet ook bij Groningen gespeeld vroeger?
Nee.
Nee?
Nee. Was die was bij Zwolle toen. Die kwam bij Zwolle eruit.
Ik dacht dat het Taha was, joh. Want ik kom me zo bekend voor, die naam Taha.
Nee.
Nee?
Oh. Excuses. Dat is de prik. Nee, zover ik weet eigenlijk niet. Je zegt wel iets... Inderdaad, het was misschien die een beetje daar in de buurt zit.
Ja, ik dacht het wel.
Qua naam. En niet vergeten, die speler is nu geblesseerd. Maar dat vind ik overigens wel echt een hele leuke spits die we in de gaten ook moeten houden dit jaar. Is Olaf Jatsen, zeg ik het goed, Willemson.
Wie is dat?
Dat is de spits van Groningen. Die had al 4 ingescoord en toen raakte hij even geblesseerd.
Oh ja.
Maar dat is overigens wel een leuke spits. Echt een goede spits.
Is die gehuurd of?
Nee, gekocht. Van in handen van Groningen.
Ja?
Ja, echt.
Oh, okay.
Echt, zoek maar. Hij heeft nu 4 goals gescoord. Hij was ook topscorer even een tijdje. In de eerste 2 speelrondes schoot hij er geloof ik al 4 in. En toen raakte hij geblesseerd. Dus ja, dat eigenlijk.
Ja, Williamson, ja.
Middelsom inderdaad.
Ja.
Nou, afsluitend eigenlijk wel voor Feyenoord. Hebben we nog, nog iets over Feyenoord te melden? Of was het daar eigenlijk wel een beetje?
Dat was het denk ik wel.
Dat was eigenlijk wel. Nou, Rico, ik denk dat deze wel voor jou is. Jouw club Ajax, dat loopt niet helemaal lekker. In hoe kijk je daarnaar? Waar ligt het aan?
Het begint al in de zomer eigenlijk. Mm-hmm. Want dan heb je de transfers die gemaakt worden. En ja. Spelers die missen en de selectie die versterkt moet worden op bepaalde plekken.
Transfers lijken goed. Maar ik vind het...
Ja, maar...
Dat is Gloek. Dat was maar een heel belangrijke, leuke transfer.
Ja, ik vind Gloek momenteel ook gewoon de beste.
Kijk.
Vind ik ook.
Je hebt in ieder geval... Je hebt Morro aangetrokken die al heel lang, waar je al heel lang
kijk,
achteraan Morro zat.
Morro vind ik een vraagteken.
Ja, maar...
Hoe daarnaar gescout is en...
Ja, maar... Hoe heet die? Laten we zeggen... Kijk, Morro die is nu net erbij.
Ja.
Die heeft nog de tijd om zich aan te passen ook. Want lastig. Uit, ook uit een warm land komt hij. Komt dan hierheen. Kan geen woord Engels bijna.
Het is wel wat nieuws van.
Ja, hij kan geen woord Engels bijna. Is nog een jonge gast. Geen Champions League gespeeld, niks. Geen Europees niveau bij. Geen Europees...
Hij heeft wel wat techniek. Hij heeft een leuke techniek.
Maar, dus zeg maar, je ziet echt wel potentie in hem.
Hij wil ook graag. Je merkt
hij wil heel graag. Maar hij moet gewoon even de tijd krijgen. Hij moet gewoon even rustige tijd krijgen. En dat heeft hij ook omdat je een Gods en bijvoorbeeld een Berghuis voor hem hebt. En op de flanken is Ajax redelijk goed bezet. Gloek vind ik tot nu toe ook gewoon een goede aankoop.
Wat wel fout gaat met Gloek is dat hij verkeerde positie gesteld wordt.
Ja. Maar
en dat ligt aan de coach.
Nou, maar nee, want dat ligt aan blessures ook. Maar
niet laten per se.
Hey, aan het begin van het seizoen niet, maar nu wil hij wel op 10 zetten. Maar dat kan toch niet meer. Maar laten we rustig de transfers afgaan. Gloek lijkt tot nu toe gewoon een goede aankoop.
Ja, eens.
Dan transferbeleid, wat had je nog meer?
Javos, keeper.
Je hebt Javos aangetrokken als huur. Die leek aan het begin, vond ik die heel
eerste
goed lijken.
Eerst lijkt hij oké.
Maar ik vind hem nu, ja, het is een goede lijnkeeper. Maar voor de rest vind ik hem eigenlijk best wel slecht.
Een beetje onzeker.
Hoge ballen weet hij niet wat hij moet doen. Heel onzeker. Want hoge ballen komt hij nooit uit. Opbouwend maakt hij nog best wel wat foutjes. Soms denk je ook gewoon van, wat ben je nou aan het doen? Gewoon, dan komt hij uit wanneer hij niet uit moet komen. Of komt hij niet uit wanneer hij wel uit moet komen. Hij is heel erg onzeker. Dat ik eigenlijk nog met...
Ik kan niet net zo goed passen starten.
Ja, want het is ook niet dat je met hem een keeper hebt dat je denkt van, zo, je maakt echt zieke reddingen of zo. Hij heeft ook niet wonderlijke reddingen.
Nee.
Dus dan zou ik ook zeggen, Pasveer, die heeft dan wat meer, kan zo achter in de leiding meer kunnen nemen. Want Jaros, die doet het tot nu toe nou niet echt geweldig.
Ja, ben ik wees.
Maar ja, dan had je nog meer. Je had Itakura aangetrokken. Dat
begon ook sterk.
Ja, het begon sterk, maar... En het was iets waar Ajax lang achteraan zat. Maar ik denk dan zelf... Is dit echt iets wat je nodig had... Als je als Hutalo een baas had... Waarvan je weet
als
dat baas... Ja, maar dan heb je nu dus eigenlijk 3 centrale verdedigers... Die altijd basis willen staan... En verdienen basis te staan... En linksachter zit je zo dun in de spoeling dat je gewoon alleen Wijndal hebt. Want
dat is
baas linksachter.
Zwak.
Kijk, dat heeft hij 1 keer heel kort geprobeerd ook. Maar baas linksachter is het ook niet, zeg maar. Misschien is dat ietsjes beter dan Wijndal. Maar baas is op linksachter een stuk slechter dan dat hij centraal is.
Mm-hmm.
Dat heeft hij ook heel lang geprobeerd bij Ajax. En toen werd hij ook te slecht bevonden eigenlijk als linksachter. Dus eigenlijk had je dan, vind ik, beter een linksachter kunnen aantrekken als Itakura, omdat je Sutalo en hem hebt. En dan heb je nog Bouwman erachter. Had je nog Dijs Jansen zelfs erachter gehad als je hem had gehouden, die ook niet slecht is. Dan heb je op het middenveld, McConnell. Je had een echte 6 nodig na het vertrek van Henderson.
En dan huur je McConnell.
Dan huur je een jonge McConnell, omdat er dus op dat moment geen geld was, heeft Alex Goes uitgelegd. Ze wilden andere targets. Ze zaten achter meer ervaren spelers aan. Waaronder eentje in Spanje. Een Spaanse 6. Ik weet niet meer hoe die heette.
Ja.
Maar dat was een ervaren Spaanse speler. Ook eventjes aan Alvarez gelinkt. Maar dat bleek niet haalbaar.
Nee.
Maar ze wilden wel eigenlijk meer ervaring op die 6 positie. Maar Alex Cruz zegt, omdat Robbie toen al niet verkocht was. En Taylor niet verkocht was. Waar ze wel van uitgingen. Vroeger, zeg maar eerder in de periode.
Ja.
Toen hebben ze maar McConnell gehuurd. Wat ik eigenlijk sowieso een domme keuze vind. Aangezien je eigen jeugd hebt. Die dan misschien even goed als McConnell daar kunnen staan. Zoals Fitz, Jim, Regeer. Zijn ook niet geweldig. Maar ja, wie zegt dat McConnell geweldig is? Mokyo heb je ook nog.
Ja.
Maar ja, dan zeg ik van, ja, dan had je beter helemaal niks op de 6 kunnen halen. Ja. Of wachten tot Brobbie verkocht is en dan een goede 6 halen.
En je hebt Dolbergen.
Daar kom ik nu naar de buitenspelers. Dan heb, ja, Morrow had je dus gehaald, had ik al gezegd. Maar dan heb je nu Dolberg gehaald. Wat ik ook een... Ja, kijk, Dolberg vind ik goed bij Ajax passen. Heeft er al gespeeld. Deze heeft heel goed gedaan bij Anderlecht. Zeker geen verkeerde spits. Zit nu ook in zijn prime. Zeg
ik
maar
zou persoonlijk Boadu's eigenlijk beter vinden.
Ja,
PSV
omdat...
Heb gedaan.
Kijk, ik denk zelf dat als ze hadden gewacht met die zes positie tot er iets verkocht werd, omdat je aan McConnell eigenlijk niet zoveel hebt, dan had je beter dus als Brobbie verkocht was en je had zoveel geld gekregen, had je voor een dure, ervaren zes moeten gaan en dan gewoon een backup spits, zoals inderdaad een Boadu of zo. Want Weghorst, die kan je dan gewoon eerst een spits laten.
Zeker.
Is kwalitatief op dit moment misschien gelijk aan Dolberg, alleen zijn het hele verschillende spitsen, zeg maar.
Ja.
Dus je hebt nu wel twee kwalitatief verschillende sterke spitsen, maar die willen allebei graag basis staan. Dus dan kan je ook gedoe krijgen onder elkaar. En dan mis je juist op die zes weer echt kwaliteit gewoon die je nodig hebt met ervaring. Mm-hmm. En heb je alleen in de spits twee ervaren spelers die je niet tegelijk kan opstellen, want je gaat geen 4-4-2 spelen. Dus ik denk dat er qua aankopen ook gewoon fouten zijn gemaakt om de selectie
Zeker.
Te versterken. Want je mist echt die linksachter, mis je gewoon.
Maar dat is een beetje met Kroes en Heitinga, een beetje beide.
Ja, maar ook dus dat ze zeggen met het geld dat ze moeite hadden. Omdat ze dus geen, Kroes zegt zelf dat ze geen geld hadden voor die ervaren zes die ze wilden. Omdat Brobbie en Taylor niet verkocht waren. Kijk, ik kan niet in de financiën van Ajax
als
helemaal
eerlijk,
duiken.
Ik word af en toe een beetje moe van Kroes. Ik snap het wel wat hij allemaal probeert en goed te doen. Maar ik word gewoon
ja, maar
moe
ik
van. Waar word je moe van, Erik? Waar word je moe van?
Het is ook die gedoe en het is allemaal zo moeilijk, dit en dat.
Ja, maar het aantrekken.
En uiteindelijk komen die domme keuzes, door die heel veel druk op hem komt, komen die domme keuzes McConnell binnen, krijg je fucking Javos gehuurde spelers.
Ja, maar...
Omdat hij te gaan bij Liverpool speelde, denk ik, ja, laten we hem meenemen.
Maar hij trekt,
ik heb daar met hem getraind.
Maar hij trekt wel weer van met spelers aan. Morrow zat best wel veel teams achteraan. Want
ik heb echt nooit van gehoord.
Erik, ik ga je nu alvast vertellen. Ja, als een trainer wordt aangesteld bij een nieuwe club, is er heel vaak dat als zij een kijker zijn voor posities, komen ze altijd ook wel vaak met spelers aan. Zoals die Heidi gaat nu ook heeft gedaan met die McConnell en die Jaros. Hij komt daar gewoon mee aan van, joh, weet je, ik wil een goede zes die we kunnen nemen. Of ik wil een goede keeper die we kunnen doen. Want daar speelt hij natuurlijk mee. Die ziet hij natuurlijk ook dagelijks.
Ja.
Dus die heeft hij dan zelf ervaring mee.
Kijk, McConnell kunnen we nog niet overoordelen, want die hebben niet veel in actie gezien. Misschien is het wel een hele goeie dat je straks zegt, als hij helemaal fit is en hij speelt, dat je zegt van oké, dit hadden we toch wel echt nodig op die zes positie. Want we missen wel echt iets op die zes positie. Misschien is McConnell het antwoord.
Ja.
Hij heeft in ieder geval wel, lijkt het te zien, wat meer body dan de andere zessen die we in de selectie hebben.
Ja.
Zeg maar, hij is wat groter, wat breder, wat sterker. Heeft Premier League ervaring. Ja, niet echt Premier League ervaring, maar hij heeft getraind met Premier League spelers meer. Want hij heeft niet echt veel gespeeld in de Premier League zelf. Het is gewoon lastig nu. Maar wat ik wel bijvoorbeeld van Kroes goed vind, zo'n Gluck had ik nooit verwacht dat een Ajax zo'n speler zou kunnen halen, zeg maar. Want het is wel ook een speler die ook hoog in het aandeel stond bij meerdere clubs, zeg maar.
Ja,
en bijvoorbeeld
bij Red Bull Salzburg.
Daar speelde die heel goed.
Ja.
En als Ajax hem dan kan halen, dan zou je op dit moment kunnen zeggen, dat is niet eens zo'n grote stap omhoog op het niveau wat Ajax nu speelt.
Mm-hmm.
Dus ja, dan vind ik dat wel dat hij dat goed heeft gedaan. Dat hij Morrow uiteindelijk wel heeft kunnen halen. Waar je ook echt wel kwaliteit in ziet, maar wat gewoon nog tijd nodig hebt. Heb je heel vaak met spelers. Hè? Alvarez bijvoorbeeld was in zijn eerste half jaar bij Ajax ook niks. En daarna was hij heel sterk.
Als je hele team fit en iedereen kan spelen, kan je een leuke team mee bouwen. Maar toch...
Alleen mis je dus die linksback en die ervaring op het middenveld. Dat mis je gewoon echt hard. Want je hebt niks op linksback buiten Wijndal.
Maar soms merk je in een systeem... Die spelers weten niet wat ze moeten doen.
Ja, maar dat is... Ja, ook.
Ik heb het gevoel dat onder Heitinga soms heel veel onduidelijkheid is.
Dat ik bedoel,
dat ze niet duidelijkheid zijn van wat moeten ze nou in feite doen. En dat zag je heel erg toen tegen NAC. En ik snap de intentie wat Heitinga wel wilt. Ook qua het aanvallend voetbal. Want hij is in feite aangenomen van... Jij moet aanvallend voetbal gaan spelen. Hij heeft geleerd dus van onder Slot. Hè. Hij is een half jaar trainer toen al geweest bij Ajax. Komt nu weer terug. Kijk, het enige nadeel van die jongen is natuurlijk, hij heeft in feite niet veel ervaring. Dat is het, om echt hoofdtrainer te zijn bij een ploeg buiten Ajax. Hij is nooit echt hoofdtrainer geweest. Snap je? Op die vis bedoel ik het.
Ja, maar,
en dat kan ook nadelig zijn.
Ja, maar kijk, dat zeggen heel veel mensen. Maar Van Persie is buiten een halfjaartje Heerenveen ook nergens bij een grote club hoofdtrainer geweest.
Nee, dat is ook zo. Maar die doet het momenteel nu wel beter.
Ja, maar wat is dan vind ik dat argument dus al ontkracht. Want
maar ik vind niet per se dat Heerenveen echt schitterend.
Nee, en Heerenveen speelde die ook niet heel goed mee.
Nee, toch?
Dus, zeg maar, ik vind de ervaring van Van Persie en van Heitinga niet heel erg van elkaar verschillen.
Het verschil tussen Feyenoord is, Feyenoord had een goede selectie.
Alleen...
En ze speelden ook best wel goed.
Kijk...
Op momenten. Op momenten.
Toen Slot wegging, nee, maar, je speelde ook een leuk voetbal.
Ja, en...
En toen Priske een beetje ging wisselen, schommelen, ging niet zo goed.
Nee, toen ging niet zo goed, nee.
Maar het is wel inderdaad, maar...
Maar dan had je kunnen verwachten met Priske wel.
Nou ja, als het wordt gescout, verwacht je toch dat die trainer wat beter zou doen. Vind ik lastig te zeggen, alleen dan ga je weer door een hele oude discussie. Maar als je eigenlijk het mooie hetzelfde eigenlijk wat toen met hun huis gebeurde. Ten Hag speelde 4-3-3, Slot speelde 4-3-3. Je had een trainer, de United ook met Almerim. Een trainer die 3-4-3 speelt. En die opstelling is heilig. En daar veranderen we niet in. Nou ja, en dat is uiteindelijk fout gegaan.
Ja, wat het dan dus is... Jij wilde zeggen over... Maar wat is een ander argument? Wat Heitinga slecht maken? Want, nou, ik bedoel, kijk, maar Van Persie... Als je het vergelijkt dus met Heitinga... Is de ervaring niet heel verschillend.
Nou kijk, sommige trainers hebben misschien wel nodig... Om bij een kleine club te beginnen... En daar hun spelsysteem in te passen... Om te kijken of dat ze daarin kunnen groeien. Ik denk persoonlijk wel... Dat die 6-7 maanden van Persie bij Heerenveen hem heel goed hebben gedaan.
Ja, maar 6-7 maanden.
Dus ja, maar hij heeft dat kan daar al heel veel leren.
Hij heeft daar ook niet echt zijn spel boven laten komen.
Ja, maar hij is wel tegen dingen aangelopen wat hij daarna ook nooit meer zou doen. En ik heb
keeperwisselen.
Ja, zoals met die keeperwisselen.
Hij heeft wel nog steeds eigenwijze trekjes.
Tuurlijk, maar dat,
zoals tegen Brara.
Elke trainer is eigenwijs. De ene is misschien eigenwijs dan de ander.
De ene is een stuk eigenwijzer dan de ander.
Ja, daar ben ik het ook zeker mee eens. Maar bijvoorbeeld Mourinho kan ook wel eigenwijs zijn.
Ja, ja, maar Mourinho die heeft al status dat hij dat mag doen. Van Persie heeft dat niet.
Als trainer zijnde.
Ja, maar Van Persie heeft dat niet als trainer zijnde. Die status dat
hij
maar...
En ik zie zomaar Van Persie ook niet veranderen gelijk.
Nee, dus...
Nee, maar goed. Nee, maar... Ik denk dat dat halfjaartje hem al heel veel goed heeft gedaan, denk ik.
Ik denk ook dat bij Ajax ligt gewoon zo groot het vergrootglas erop de hele tijd. Sinds de periode dat het slecht gaat. Kijk, bij Feyenoord ligt ook wel altijd een beetje een vergrootglas erop. Maar bij Ajax ligt... Het vergrootglas
weet je waar
nog groter.
Weet je waar denk ik het grote probleem ligt? Hij kwam al binnen en iedereen was zo negatief.
Ja, dat bedoel ik. Zeg maar, het vergrootglas.
Hij was wel dead man walking op het moment dat hij binnenkwam.
Ja, maar kijk, dan roepen mensen nu al voor het om zijn ontslag.
Ja.
Maar wie moet het dan gaan overnemen? Wie moet het gaan doen? Ten Hag gaat niet nu instappen, denk ik.
Ik vraag me oprecht af wie die überhaupt in zou willen stappen.
En kijk, je had het net bijvoorbeeld ook over United. Ook een mooie vergelijking.
Ja.
Een club die heel lang goed aan de top stond.
Onder Ferguson.
En nu een paar jaar minder. Ja, een paar jaar al misschien al 10... Wel eens 10 jaar ongeveer wat minder, zeg maar, bijna United.
Ja.
Of zeg maar tussen de 5 en 10 jaar, zoiets.
Ja.
Ajax, die had ook hele mooie jaren onder Ten Hag. Die zitten nu ook de laatste 4 jaar, met 1 tussenjaartje nu wat beter, lopen ze eigenlijk een beetje te kloten. Ja. In die 2 jaar voor Farioli zijn er voor mij ook 3 trainers doorheen gegaan.
Ja.
Marcel Keizer.
We begonnen met... Okay,
oh,
na
nee,
Ten Hag,
was die nog voor Ten Hag?
Die was
voor.
Oh, na Ten Hag kwam Schreuder.
Had je sowieso Stijn.
Nee, toen kwam... Nee, naar Schreuder kwam Heitinga.
Heitinga, Stijn.
Toen kwam Stijn.
Dat is 3. Je had er 3 daarvoor al.
Toen kwam Van der Schip.
Oh ja, 4 zelfs hebben we gehad.
En toen kwam Farioli.
Ja, we hebben 4 trainers gehad in die 2 jaar tijd toen.
Ja.
Dat is... Dan heeft geen 1 trainer echt de tijd gehad om zijn spel erin te zetten.
Nee.
Toen hebben we Farioli genomen. Die hebben we even de tijd gegeven. Is heel goed gescout ook, zeg maar, Farioli. Hebben ze echt tijd voor genomen, want ze wisten van... Dit moet anders.
Mm-hmm.
Die hebben ze echt het spel laten spelen wat die wilden. En zoveel mogelijk het best gedaan om
dat
gewoon...
Echt goed gedaan.
Die heeft heel goed gepresteerd. Maar ja, toen dacht Ajax bestuur dus... Ja, daar ben ik het nog niet helemaal mee eens. Maar hun wilden en een beetje anders gaan spelen, wat aanvallender.
Ja.
Oké, snap ik. Dat past bij de Ajax-filosofie. Maar ik vind alsnog zelf dat onder Farioli heb je ook wedstrijden gehad dat je aan hebt gevallen. Zoals bijvoorbeeld tegen toen PSV. Een wedstrijdje tegen Feyenoord. Tegen Beşiktaş hadden we toen ook nog...
Welk wedstrijdje bedoel je dan tegen Feyenoord? Niet uit toch? Want daar was het vooral parkeerde bus.
Nee, maar we hadden 1 wedstrijd tegen Feyenoord. We hadden 1 week, hadden we volgens mij en Feyenoord en PSV, toch?
Ja, maar dat was die uitwedstrijd. Toen speelde Ajax niet aanvallend.
Nee, maar toen speelden ze ook niet slecht. Zeg maar, het aanvallende spel wat ze lieten zien was goed.
Ze waren vooral ingezakt, hè? Dat
ja,
weet je toch?
Ja, maar in de omschakeling, zeg
ja,
maar.
Maar dat is niet aanval. Dat bespeelde ze niet in feite aanvallend
nee,
voetbal. Want
het,
dat zei je net.
Het aanvallend voetbal wat ze lieten zien was goed. Want het, dat was heel.
Ik denk dat je het anders formuleren van aanvallende gedeelte van het spel.
Ja, maar tegen PSV speelden we niet eens zo. Zeg maar, je speelt dan een soort van in de omschakeling. Maar Farioli drukte sommige momenten in de wedstrijden ook gewoon, hè? Hij zette ook gewoon druk.
Okay.
Het was niet dat hij alleen maar achteruit zat te hangen tegen iedereen. Het was vaak wanneer hij de 1-0 maakte, dan ging hij helemaal achteruit hangen. Ja? Dat was het vaak, hè. Het was niet dat hij alleen maar zat te verdedigen.
Oké, Rico, maar ga verder met het verhaal.
Maar, ja, waar ben ik nu gebleven? Farioli, die liet dus ook wel zien dat er af en toe sprankjes waren van aanvallend voetbal. Zoals tegen Beşiktaş speelden ze wel ook aanvallend sterk gewoon weer.
Ja.
Ook gewoon compact, maar dan... de aanvallen die ze hadden, speelden ze gewoon mooi spel. Dat bedoel ik. Zeg maar niet per se dat ze alleen maar zaten te drukken. Dat bedoel ik niet, hè. Maar gewoon het aanvallend spel wat er was, dat kon goed.
Dat kwam af en toe goed
dat,
uit. Gewoon.
Dat kwam gewoon goed, zeg ja. maar. Dat kwam er goed uit. En heel georganiseerd ook, zeg maar, eruit. Maar ja, dat als je hem dus nog de tijd gaf om het jaar hierop nu ook een beetje zijn aankopen te komen. Want je had toen dat jaar ook gewoon bijna geen creativiteit eigenlijk. Je had Berghuis als creatieveling. Taylor misschien een beetje die er doorheen kon rennen en iets kon creëren. Maar voor de rest, Brobbey af en toe. Maar die had helemaal niet zijn seizoen. Die had ook helemaal niet zijn seizoen afgelopen seizoen. Dus je miste gewoon echt heel veel creativiteit binnen Ajax. Dus als je hem dan nog een paar creatieve spelers had gegeven... om wat meer aanvallend spel te gaan proberen te spelen, zeg maar... dan had hij het heel goed kunnen doen.
Karl en Kokkie, die hebben redelijk wat... die luister ik heel vaak terug, hè? De Karl en Kokkie podcast... Er zijn twee hele goede Ajax-hitten zijn dat. Die vertelde ook wel, is dat eens had het geld natuurlijk niet. Maar Farioli kwam met zoveel ijs, waardoor de Ajax-directie niet kon doen. Dat, ze konden het financieel gewoon, ja. Ze konden het gewoon financieel niet ophoesten. Ze hebben hem niet ontslagen. En daarbij, met de plannen wat Ajax in feite wou gaan doen met de spelers, zei Farioli dat hij niet dacht van, oké, dat kunstje wat ik afgelopen jaar heb gedaan... Ik weet niet of dat komend jaar weer kan lukken. Dat wist hij niet.
Ja, maar hun weten ook niet precies alles wat er binnen de club afspeelt.
Ja, hun hebben wel redelijk aardige connecties tussen. Dus daarom,
ja, maar,
daarom zeg ik het ook.
Ja, maar er zijn verschillende berichtgevingen over. Want de ene zegt dat het was...
Maar je moet altijd onderhouden dat de Ajax-directie het altijd zo naar buiten zou gaan brengen van... dat zij natuurlijk het minst slechte in liggen. Van joh,
ja, maar...
uit goed overleg zijn we uit elkaar gegaan. Maar er zit altijd
ja,
meer
achter. Ja, maar wij weten nooit wat echt is gebeurd natuurlijk.
Nou, ik denk best wel, van Farioli had ook wel verwacht... dat er hele grote ploegen voor hem op de straat zouden staan na afgelopen seizoen. Dat viel uiteindelijk wel mee, maar hij is naar een mooie club in Porto... speelt nu heel mooi voetbal en hij doet het daar
voortreffelijk. Ja, maar dan zie je dus dat je hem heel erg mist. Dus ook al moest je dan misschien wat meer geld uitgeven aan een Farioli... ja, een Farioli is belangrijker op dit moment dan een Moro die je moet wilt kopen per se.
Nee, maar dat snap ik. Maar nogmaals, Ajax heeft natuurlijk niet de financiën
ja, nee,
om
maar dan...
heel het elftal te gaan omgooien. Ze hebben nog steeds problemen redelijk met financiën.
Maar Porto heeft ook niet hele elftal omgegooid. Ze hebben wel een paar aankoopjes gedaan.
Ja, maar als ik zie wat voor aankopen er zijn gedaan. Bijvoorbeeld ook die Kiwior is, was toen gehaald. Ze hebben gewoon wel sommige aankopen van meer dan, van meer dan 20 à 30 miljoen. Luc de Jong gaat ze opgepikt. Ze wouden bijna nog telen kopen. Er is wel aardig geld geïnvesteerd in die selectie.
Ja, maar...
Meer dan wat bijvoorbeeld straks de heer Farioli kon doen als hij bij Ajax was gebleven.
Ja, maar Ajax heeft nu ook gewoon 40 miljoen of zo in de selectie geïnvesteerd.
Ja, nou ja, hij dus, vond het daar blijkbaar dus dat een
ja,
betere kans.
Ja, maar dat weten wij dus niet zeker hoe dat gegaan is. Nee. Misschien dat hij echt met Alex Groes heeft gezeten. Want mensen zeggen ook dat het ging om bijvoorbeeld staf die hij erbij wilde hebben. En wat Groes niet wilde. Dus er zijn meerdere verhalen over waarom het stuk is gelopen. Maar ik denk dat je er in ieder geval alles aan had moeten doen om hem te houden.
Zeker
maar
weten.
Maar ja, als jij nu, zoals het gaat meer over van... Farioli was gewoon een top tussenjaar eventjes, zeg maar weer.
Ja.
En dan niet qua spel, maar wel qua resultaten met die selectie die je toen had.
Ja.
En nu heb je een zoiets weer.
En nu, met Heitinga, moet je het weer helemaal opnieuw opbouwen, lijkt het nu wel weer.
Zeker.
Het lijkt nu net of je het helemaal opnieuw moet gaan opbouwen met Heitinga. Dus als jij dan nu hem weer gaat ontslaan binnen de kortste keren. Dus
ja.
Binnen nu, laten we zeggen, volgende week, laten we zeggen, er wordt verloren van Sparta en hij wordt ontslagen.
Ja.
Dan gaan we weer een nieuwe trainer aannemen. Wie moet
het
dat dan zijn?
Momenteel, het is echt na ten nee, inderdaad van Kerkhoff
ja,
geworden.
Wie moet dat dan zijn? Nee, niemand.
Maar Rico, ik ga je wat gek zeggen. Ik ga wat gek zeggen. Gewoon even een hele reële Dit is een situatie wat zou kunnen ontstaan. Stel je voor, hij die gaat blijven tot en met de kerst. En rond de kerst, hè, als de winterstop begint, hebben ze een evaluatie. Van even kijken hoe het gaat. Ja. Stel je voor, het spel wat er nu is, wat we nu allemaal de afgelopen 7 speelrondes in Europa en in de Eredivisie hebben gezien, verandert niet. Hij blijft zo aanploeteren. In feite, wint hier en daar wel zijn potjes, maar gaat ook een paar keer gloeiend op zijn snuffer. En eindigt misschien wel met een 10 punten achterstand in de winststop al op de nummer 1. Vind jij dan nog steeds dat hij mag blijven?
Dan heeft hij echt een eerlijke kans gehad.
Oké, dus dan, hij heeft wel tot de kerst, vind jij, zou hij die kans...
Ik vind dat je hem minimaal tot de kerst moet geven, want...
Maar dan is het klaar. Dan is het
dan
klaar.
Is waarschijnlijk ook, ja.
Ja, maar...
Dan kan je seizoen nog klaar zijn.
Kijk, als we hem nu ontslaan, wat gaan we dan doen, Erik?
Dat weet ik niet.
Ja, maar wat maakt het beter?
Maar is maar een half jaar kans al in jouw optiek al genoeg, vind
nou,
jij?
Nou, nee, kijk, jij zegt...
Ik denk persoonlijk dat Ajax niet gelijk naar aanvallende voetbal moest switchen.
Ja, maar dat wil de directie, dus daar kan hij gaan niks aan doen.
Ja, maar dat is de directie dan fout.
Nee, maar jij zegt net... En
kijk, met Farioli kon je het langzaam opbouwen, vond ik. Van een beetje gecontroleerd voetbal... Soms aanvallen, soms verdedigen. Hij was vol aanval.
Je kan zeggen van die Italiaan wat je wilt. En ik was ook een tijdje in dat eerste halfje ook enorm kritisch. Van was ik ook naar in godsnaam naar te kijken. Maar hij is wel altijd heel realistisch gebleven.
Zeker.
En hij heeft het gewoon uiteindelijk
en
heel
het
goed gedaan.
Ja, maar
hij heeft
het
gewoon heel goed gedaan.
Met deze selectie kan je ook gewoon aanvallen in de Eredivisie.
Dat vind ik niet.
In de Eredivisie echt wel. Sowieso buiten de top 3 moet je met deze selectie in de Eredivisie kunnen aanvallen, vind ik. Gloek alleen al...
Maar die wordt nog niet goed gebruikt. Laatste wedstrijd misschien een beetje wel, maar de eerste nog niet.
Nee, maar ik bedoel, de kwaliteiten die je bezit is gewoon beter dan de kwaliteiten van sowieso van het rechter rijtje.
Stel je voor, Erik, laten we dit zeggen. Voor Ajax is het weer essentieel Champions League halen, toch? Dat is toch denk ik wel het grote gedoe. Kampioenschap allemaal
top
helemaal
drie,
leuk.
Je moet top 3 halen.
Top 3, maar laten we zeggen, als je derde wordt, oké. Maar de kans dat je door die voorronde heen gaat, hebben we dit jaar ook gezien. Je kan met loting ook enorm pech hebben. Moet je ook maar doorheen komen. Momenteel ook met dit Ajax.
Ja, maar...
Dus kortom, top 2 is echt wel het hoogste doel voor Ajax. Hè? Laten we daar wel helemaal over eens zijn. Zeg ik het ook wel mooi, want ook al word je kampioen of tweede, je gaat de Champions League in.
Nee, met Heidegger ga je geen top 2 aandigen.
Nee, maar Rico, even serieus.
Ik
maar
wil nog ingaan op jou eerst, wat jij zei over Heidegger.
Over 5 tot 10 wedstrijden, hè? Stel voor Hagen, maar het bloedt het zo door.
Ja, maar dat zeg ik dus. Daar wil ik nog op ingaan op jou. Oké. In jouw hypothese gaat het erover dat hij zegt, dat je zegt van er is totaal geen vooruitgang in het spel.
Stel je voor.
Als dat zo is,
ja,
dan kan je zeggen van de winter van het is klaar. Dan heeft hij een eerlijke kans gehad.
Het is 2 maanden nog, hè? Dat
ja. Maar je moet hem toch ook even de kans geven.
Nee, ik,
maar stel je voor, je geeft die kans...
En het gaat mis. Ja, ja. Dan is het, maar
dan is
het
seizoen klaar. Leg je uit je
ik geef hem gelijk.
Champions League voetbal.
Ja, maar
geen Europees. Heb je weer gedoe met geld?
Nogmaals, als je hem ontslaat, het wordt niet beter. Wie ga je krijgen?
Erik, let op. Ik geef je aan de kant gelijk. Je moet de jongen de tijd geven, want hij is niet voor niets trainer. Alleen het enige probleem wat hij heeft en waar heel veel trainers in de laatste jaren niet mee te maken hebben, hij kwam binnen. En vanaf het eerste moment dat het nieuws al bekend was dat hij de trainer zou worden, was er al direct een negatieve aura om hem heen. Negatief, direct al. Hè. Iedereen was er negatief om.
Ja,
van
dat bedoel ik dus.
Van de journalisten en alles.
Iedereen moet hem gewoon een eerlijke kans geven. Want het probleem, kijk, leuk als je hem nu ontslaat, Erik. Wie ga je nemen? Wie? Zeg het
dat
nu.
Dat is lastig.
Nee, maar wie neem je? Wie gaat het verbeteren? Want jij zegt, anders zijn we al klaar met de kerst. Maar als we hem ontslaan...
Je krijgt waarschijnlijk een interne coach.
Als we hem ontslaan en we krijgen een interne coach...
Ja, mooie, Erik,
dan zijn we ook klaar van de winter.
Welke interim coach... En dan even, laten we Ten Hag even buiten kijf. Als je Ten Hag kan regelen, ook top. Maar ik denk niet dat Ten Hag hier direct inspringt. Als hij nu kijkt hoe dit elftal nu in elkaar zit.
Als hij echt van huis houdt, doet hij het wel.
Dan...
Ja. Ik hou ook van Feyenoord, maar dat betekent niet dat ik trainer daar wordt.
En dan nog, moet Ten Hag ook zijn spel integreren. Dan ben je ook met de winter ver weg van huis nog.
Maar het verschil is... In
Ten Hag heeft ook tikken gekregen.
Ik zie Ajax meer vertrouwen hebben in Ten Hag dan...
Ja, maar Ten Hag kent al deze spelers ook bijna niet meer. Iedereen van de Ten Hag-periode is bijna weg.
En Ten Hag had een goede connectie met
Overmars.
Dat waren gewoon bijna broers van elkaar. Die waren
dus
zo goed op één lijn.
Kijk, je kan leuk zeggen allemaal... Hij gaat eruit, hij gaat eruit, hij gaat eruit. En als we met de kerst en pas eruit doen, is het klaar. Maar... als we hem nu eruit doen en we nemen een of andere interim of we nemen een of andere, ja. Weet ik het wie, dan die gaat het
Soul
ook
Gate.
Niet gelijk doen.
Southgate.
Ja.
Rico, Southgate, wat is voor jou realistisch? Tot stel je voor, dit ploet het allemaal nog aan. Tot welk punt zeg jij, tot hier en niet meer verder?
Nou,
als jij aan de knoppen zat, ja,
kijk,
tot hier en niet meer
kijk,
verder.
Tot nu toe, je hebt wel je wedstrijdjes...
in de Eredivisie gewonnen?
Ja, je hebt nog niks verloren in de Eredivisie. Je hebt ook PSV gehad, moeilijke wedstrijd.
Ja.
Go Ahead uit, ook lastig, altijd voor Ajax. Voor dan mag je niet gelijk spelen. Maar doe je wel. NAC, het spel was verschrikkelijk. Maar dan heeft hij nog een gelukje dat hij wint. Dus dan kan je nog zeggen van oké, verschrikkelijk spel. Maar je wint hem wel.
Ja.
Ja, Europees slecht. Maar dit had eigenlijk iedereen van tevoren al verwacht. Maakt niet uit welke trainer er stond. Tegen Marseille uit. En thuis tegen Inter. Dat is gewoon heel lastig voor Ajax. Überhaupt. Kijk, het spel wat er dan vertoonde. Kijk, tegen Inter vond ik niet eens zo'n heel slecht spel. Maar tegen Marseille, het spel wat je hebt getoond, is misschien ja, slechter dan mensen hadden verwacht nog.
Ja.
Maar ja, als het zo aan blijft gaan qua resultaten, dan is daar nog mee te leven. Als je uiteindelijk ziet wel dat er dus vooruitgang is in het spel.
Ja.
Wat jij zegt, als je misschien over 10 wedstrijden nog steeds verschrikkelijk spel ziet en je speelt bijvoorbeeld weer een wedstrijd tegen, weet ik het, noemen ze een middelmatige Eredivisie, Fortuna of zo, weet ik het. Die zijn niet zo heel slecht, maar Pek Zwolle of...
Ja, bijvoorbeeld... Nou, eigenlijk wordt komende morgen tegen Sparta... Ja, maar, wordt al eigenlijk ja, al heel maar, interessant. Omdat hij heeft nog geen uitwedstrijd gewonnen hè, in de Eredivisie. Sparta staat nu waar de klappen vallen. Maar we zitten nu zelfs op het punt bereikt... dat elke tegenstander die Ajax treft, die ruikt bloed.
Ja,
en
ja,
hun ook.
Maar, kijk,
terwijl hun ook in een zware fase hebben verloren van Heracles.
Maar,
die laatste staan.
Ik denk dus... Oh, ja, tuurlijk. Sparta zit ook in een mindere fase.
Zwaar,
maar
ja.
Maar die gaan wel alles geven tegen Ajax. Vooral omdat ook Stijn daar de trainer is. Dus Stijn die wil natuurlijk zijn wraak elke keer weer halen tegen
Ajax.
Ik vond
zijn interview overigens over Heitinga nog best wel netjes.
Had ik niet gezien, maar...
Dan moet je terugkijken op Voetbalprimeur. Was een heel net interview. Hij vond het zielig. En hij leeft mee
ja,
met Heitinga.
Hij zelf weet hoe het gaat.
Ja.
Maar ja. In ieder geval... je wilt gewoon een beetje verbetering in het spel zien bij Heitinga. Mm-hmm. En wat je zegt, als het van de winter is... van ze staan 10 punten achter, je ziet echt totaal geen verschil in het spel, dan kan je gewoon zeggen, je hebt je eerlijke kans gehad, we zien niet eens verbetering,
nee.
Dan is het klaar.
Alleen denk ik natuurlijk, dat met Kroes ook, is dat jij zegt 10 wedstrijden, maar ik ben bang nu dat er nieuw punt zijn, bijvoorbeeld als nu de komende 5 wedstrijden al niks meer gebeurt, dat hij dan al de hakbel krijgt.
Ja, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren, want kijk, nu in de Eredivisie speelde wel slecht, maar ze pakten wel nog de punten gewoon. Niet
ja,
alle
morgen
punten,
wordt heel belangrijk, denk ik. Oprecht.
Ja. Is ook belangrijk, maar als je die verliest, moet je hem niet toch gelijk eruit gooien.
Als hij gelijk speelt of verliest daar, dan krijgt hij echt veel gezeik over
zijn. Als
je
wint, doe je goed.
Maar ik denk ook, kijk, tegen NAC hebben we ook voor het weer geleerd,
ja.
Dat je Sutalo en Itakura samen in de opbouw, dat werkt op dit moment in ieder geval niet. Omdat iedereen ziet dat Ajax zwak is. Dus dan gaan ze druk zetten. Zelfs een NAC ging met 10 man, hoor, die coach bizar. Nog, maakt niet uit wat er gebeurt, druk blijven zetten.
Ja.
Dus iedereen wil nu ook Ajax hard onder druk zetten. Omdat ze weten dat Ajax ook door de media en alles heel hard onder druk staat. Iedereen staat onder druk. Dus ze maken sneller kleine foutjes. Maar als je dan bijvoorbeeld met een... je merkt toch gewoon als de sfeer zeg maar slecht is. En de club staat onder druk. Dan maken ze gewoon sneller fouten.
En het team staat ook onder druk.
Ja,
dat snap ik.
Staat onder druk.
Alleen ik blijf verrassend vinden dat je tegen 10 man van NAC...
Ja, dat is heel slecht. Dat
echt
is ook,
onderdrukt
dat,
wordt.
Dat is ook heel slecht. Maar dan wil ik dus zeggen... Wat je bijvoorbeeld hiervan kan leren... Is dat je beter... Die opbouw in de verdediging heb je hard nodig. Dus een baas die moet je gewoon hebben tegen zulke ploegen. Want een baas die kan soms wel momentjes hebben... Waardoor je net onder die druk vanuit komt. Want hij is daar heel goed in. Onder die druk uitvoetballen. Hem heb je gewoon hard nodig. En ja, dan vind ik bijvoorbeeld ook een Klaassen, die is de laatste tijd bewijzen gewoon. Hij kan niet meer onder die druk uitvoetballen.
Nee.
Hij heeft heel vaak, ook tegen Marseille en ook tegen NAC een paar keer, hij maakt gewoon echt grote fouten in die snelle opbouwmomenten. Dus dan moet je ook gaan denken, ja, moet ik niet andere spelers aan neerzetten die wel onder die druk gaan uit kunnen komen.
Is zo'n Fitzgim nou zetten dan?
Ja, bijvoorbeeld een Fitzgim op die positie die makkelijker...
Ik verregeer ook niet echt...
En Fitchim, als Fitchim een foutje maakt, dan heeft hij ook meer kwaliteit om terug te rennen. Zeg maar. Die kan zijn fout sneller herstellen, want de Klaassen die kan dat niet. Als hij een foutje maakt, hij rent het niet meer bij. Dat kan die niet.
Hij heeft wel ervaring in aanvallend, maar verdedigend zit hij wat zwakker.
Ja, en het is ook wat ook lastiger was voor Ajax. Nu merkte je heel vaak bij Ajax, als ze onder druk worden gezet, hadden ze nog een extra optie met Weghorst in de spits. Kan je hem gewoon lang geven.
Mm-hmm.
Maar nu je Gloek in de spits had, dan kan je ook geen lange ballen meer geven, want je hebt niks voorin wat lang is. Dus dat was ook een probleem tegen NAC. Dat merk je ook gewoon. De laatste tijd, als ze onder druk stonden, had je gewoon in de opbouw kon je zeggen, geef maar een Weghorst, die wint het kopduel meestal wel. Dolberg ook, die is ook wel redelijk kopsterk. Maar dat miste je dus ook tegen NAC. Dus je miste gewoon al je opbouwende kwaliteiten tegen NAC. En dat kan gewoon niet. En daar heeft Heitinga hopelijk ook van geleerd. Maar dat kan je dus zien in de komende wedstrijden, zulke soort dingen. Heeft Heitinga hiervan geleerd? Ik zelf vind ook bijvoorbeeld tegen Marseille zie je weer, Sutalo heeft Europees en tegen grotere namen verdedigend meer ervaring dan bijvoorbeeld een Itakura. Dus ik zou liever een Sutalo dan naast een baas zetten in zo'n Europese wedstrijd tegen grote namen.
Okay.
Maar ja, Sutalo heeft bijvoorbeeld met Kroatië ook al gespeeld tegen Mbappé en et cetera.
Yeah.
Itakura in de Bundesliga speelt hij ook wel tegen, maar dan heeft hij wel op internationaal niveau heeft hij niet heel veel nog gedaan.
Zeker.
Ik begrijp het. Jongens, laten we ook even naar PSV gaan.
PSV moeten we nog even.
Laten we PSV nog even pakken. En daarna gaan we nog eventjes snel voorspellen. Want anders wordt het straks nog een podcast van 2 uur.
Ja.
Want we hebben natuurlijk zoveel gemist, dames en heren.
Ja.
Dus dit voelt ook een beetje als een soort inhaalpodcast voor alles. Ja, maar we zullen daarna weer elke week er zijn. En dan pakken we gewoon wekelijks alles weer erbij. Hoe het allemaal weer tegenwoordig gaat. Terug te komen. PSV, jongens. Hoe kijken jullie dan naar de landskampioen?
Nee, je verwacht, die gaan sterk beginnen.
Ja, ik vond ze heel sterk tegen Sparta. Ik denk, nou, dit PSV
Tilman
wordt weer...
is verkocht, belangrijk speler.
Was wel echt een motor inderdaad, ja.
Perisic, heel belangrijk.
Ja.
Voor het spel, voor het nieuwe seizoen natuurlijk ook. Welke transfer hebben ze nou gemaakt?
Achterin is er veel veranderd toe met Grzaszewski.
Achterin gaat niet zo goed.
Met Kovar. Ze hebben Salah Eddin op laatst moment nog gehaald. Boadou en Plea. Nou ja, die beide...
Ik vind Jarkorowski niet verkeerd.
Beide verdedigen, beide spitsen zijn er opgezet. Ja,
gehaald.
Dennis Ban. Speelde tegen, wanneer was tegen Telstra, echt verschrikkelijk. Maar speelde nu weer tegen Bayern Leverkusen heel goed.
Hadden ze nou niet nog een buitenspeler gehaald? Ja, toch?
Van Bommel gehaald. Ja, en die is helaas ook geblesseerd.
Ja. Dat is ook echt een low blow voor PSV.
Ja, dat was echt wel een hele goede aankoop.
Hij speelde best goed nog.
Speelde ook echt wel goed voor PSV.
Ze hebben Olai gehaald.
Maar die zit vooral op de bank.
Ja.
En voor de rest op het middenveld. Ja, ze hebben natuurlijk Tilman is weg. Ze hebben Warner gehaald.
Oh ja, Warner. Die kan buiten spelen en kennen.
Ja, maar die speelt vooral nu. Spelen nu vooral natuurlijk met Schouten, Veerman en Sabari.
Ja.
Voorin. Maar buiten dat eigenlijk allemaal is het wel erg. Het is zoeken naar de evenwicht op achterin vooral bij hun. Ze missen Boskagli heel erg, want die kon gewoon linies overslaan ook met hun passing. En als jij zo speelt als PSV, moet je goed staan aan de bal. Als je goed bent aan de bal, speel je teams kapot. Maar achterin staan ze natuurlijk breed. Waar ze dus echt wel moeite mee hebben op het moment dat het dan in feite...
Ik vind dus niet dat alleen achterin ligt de problemen dit jaar bij PSV.
En waar ligt het vooral dan ook?
In de spitspositie ook heel erg.
Momenteel wel,
omdat,
ja. Omdat... Ja,
momenteel. Heel het seizoen eigenlijk vind ik al. Want sinds het moment dat Plea geblesseerd raakte...
Ja.
Is het gewoon eigenlijk mis in de spitspositie. Peppi, niet fit. Totaal niet fit.
Nee,
die komt van grote blessuren. En krijgt steeds weer kleine blessuretjes erbij.
Ja, Boadou liggen nu 2-3 maanden aan de kant.
Maar je ziet ook in zijn spel bij Peppi. Die zat er gewoon totaal niet lekker in. Ook toen hij eventjes speelde. Boadou hebben ze dan aangetrokken, ligt ook aan de kant. Plea had ze aangetrokken, ligt aan de kant.
Til speelde nu sinds kort in de spits tegen Leverkusen.
Ja, maar, en Til is niet echt een spits.
Nee.
Dus ik denk dat daar heel groot probleem ligt voor
dat
PSV.
Is ook een probleem, ja.
Want je had ook bijvoorbeeld, ik zag ze ook tegen Ajax. Kans creëren konden ze nog steeds. Kijk, wat je zegt verdedigend, zag het er soms wel matig uit.
Ja.
Maar als hun voorin gewoon die Luc de Jong bijvoorbeeld hadden staan, hadden zij gewoon weer 3 goals of zo kunnen maken.
En als Luc de Jong in de spits had, wat je zegt,
die
aanspelpunt.
Die houdt die bal vast.
Precies. Dus
en dan heb je minder die tegenaanvallen.
Dus kortom, dan als het opbouwen niet lukte, dan werd er lange bal gegeven aan Luc. Hou er vast. En ze slaan hem weer uit.
Hun missen ook gewoon heel erg dat aanspeelpunt voor die verdediging als ze in de problemen zijn.
Ja.
En überhaupt gewoon die klinische afmaker die goals gewoon maakt.
En ook.
Ja, want het middenveld...
Ja, ze hebben ook een beetje pech natuurlijk. Met Van Bommel, met die
blessures.
Veel blessures.
En dat gaat punten kosten.
Ja, je ziet wel het middenveld. Kijk, Schout is een beetje uit vorm.
Ja.
Maar Veerman en Saibari. Kijk, Saibari mist dan een paar kansen. Maar de goals hoefden nooit van hem te komen.
Nee.
Hij en Veerman die creëren nog steeds die kansen. Maar voorin maakt niemand ze meer af. Dus dat is ook een groot probleem bij PSV. Want Saibari, kijk, hij had dan een periode, de eerste periode maakte hij ze niet af. Maar ik vind echt, hij speelt niet slecht Saibari hoor. Hij heeft echt mooie aanvallende acties en zo.
Saibari is dit seizoen een beetje wisselvallig.
Dus, ja, maar met de kansen afmaken, maar dat hoefde hij vorig seizoen nooit te doen. Vorig seizoen, zeg maar, hij scoorde wel goals.
Ja.
Maar de goals kwamen meer bijvoorbeeld van een Luc de Jong of van een...
Grotendeels wel, ja. En dat van een Perisic via
van
Lang.
Van een Perisic via Lang. Hij hoefde niet per se de goals te maken. Hij creëerde gewoon de kansen voor de andere spelers ook heel
PSV erg. Krijgt Pek Zwolle uit. Pek Zwolle dus uit, of morgen om 8 uur.
Ik denk dat ze dat gewoon heel erg missen. En toen met Plea dacht je van, oké, het komt weer goed. Want Plea is een soort vergelijkbare speler als Luc de Jong. Goed ingekocht.
Ja.
Maar ja, hebben ze gewoon het pech dat hij geblesseerd raakt.
Precies.
Boadu, kan je dan weer je twijfels over hebben. Dat is totaal geen typische Luc de Jong spits, zeg maar, die je mist. Maar raakt ook gelijk geblesseerd.
Peppy,
Peppy is gewoon niet fit dit seizoen, dus die laat niks zien. Ja, dan ben je nu dus de pineut helemaal.
Perisic dus, spits maar.
Ja, dus het is ook gewoon heel veel pech. En ook qua inkopen niet per se. Gewoon meer pech eigenlijk, dat die Plea geblesseerd had. Want Plea was perfect te vervangen voor Luc de Jong, denk ik zelf.
Ja? Ja, ik dacht eigenlijk meer dan Peppy. Dat Peppy gewoon aardig in feite...
Maar, ja, tuurlijk. Dat al helemaal. Dat is ook pech hoor. Maar Peppy is dit seizoen gewoon niet de Peppy die was voor zijn blessure.
Nee.
Dat is gewoon, hij wankelt heel erg.
En ze hebben gewoon heel veel moeite momenteel nu ook gewoon met blessures.
Ja.
En daar lopen ze gewoon heel veel tegenaan. Dus ik ben inderdaad wel benieuwd in hoe dat de komende weken zal gaan zijn.
Want achterin met die Gasiorowski of zo, of hoe die ook heet.
Gasiorowski vind ik ook een beetje zijn pieken en heeft ook
zijn
dalen.
Is op zich, zeg maar voor een eerste seizoen is het logisch. Dus ik denk dat het op zich een best goede aankoop
is.
Hij
is niet slecht.
Hij is niet verkeerd, zeg maar.
Flamingo zei al in een interview na de wedstrijd tegen Excelsior van, joh, hij spreekt alleen momenteel nog Spaans. Dus bij hem is het een beetje gebarentaal van, joh, dit moet jij doen.
Ja, maar,
en ik doe dat.
Wat ik eigenlijk ook over morgen bij Ajax zeg, dat is precies hetzelfde voor Gasiorowski hier. Die is ook niet gewend Champions League en zo te spelen. En hij moet ook opeens in een heel koud land, moet hij zich aanpassen en hij kan de taal helemaal niet spreken, niks. Dat is precies hetzelfde met een Morro en met een Alvarez vroeger. Dat zijn allemaal spelers, die hebben gewoon even de tijd nodig om te wennen aan het weer, aan de communicatieproblemen, het drukke speelschema van 3 wedstrijden in de week. Al die dingen moeten ze de tijd hebben om te wennen, alleen dat hebben ze nu niet, omdat ze er gelijk moeten staan, omdat ze een groot gat willen opvullen, zoals Van Boskagli. Dus ja, dat is het lastige eraan.
Maar is het niet als je ook een transfer ook maakt, dat je daarvoor moet nadenken voordat je ook een transfer maakt?
Ja, je hoopt gewoon dat zo'n speler tegelijk staat, maar je merkt...
Ja, maar dat is toch lastig? Je komt in een nieuw land, je spreekt geen taal.
Ja.
Dan moet je toch daarvoor... Oh, je hebt een speler, zeg maar, hij komt wel. Maar ja, dat is hele druk op hem dan gelijk.
Ja, dat is het lastige eraan.
En doordat gaat de speler omlaag, omdat er zoveel druk op hem gaat.
Ja, en omdat hij dus nog gezien
moet
aanpassen.
Kijk, je hebt God, bij ons gaat het goed, je hebt God, zeg maar. Maar PSV heeft dat niet bij Gyakorovski.
Nee, maar zoals bij... Gijaskowski, of ik weet nog steeds zijn naam niet helemaal uitspreken, maar zoals het met die speler gaat, zeg maar, hij is nu niet per se de slechtste verdediger van PSV.
Je kan hem ook Jarek noemen, ze noemen ze hem ook, dat is voor hem, Jarek.
Ja. Jarek is wat makkelijker.
Ja,
hij is goals.
Held.
Maar Jarek, zeg maar, hij speelt niet per se heel slecht nu toch, gewoon wisselvallig. Maar
ik
dat kan je verwachten. Dus dan denk ik van, dat gaat nog wel op zich, zeg maar.
Ah, hij heeft zeker potentie erbij, hoor.
Ja, alleen het is lastig gewoon. Hij kan niet gelijk het gat van Boskagli opvullen. Dat gaat gewoon
zeker niet.
Dat is gewoon te lastig. En je had eigenlijk moeten hopen dat, hoe heet die gozer die ze nou vorige winter hadden gehaald? Ngabo of zo?
Nangalo.
Eigenlijk had je moeten hopen dat hij nu al ready was om te starten.
Had je verwacht, ja.
Ja, en dan had je bijvoorbeeld Gasiorowski even wat meer tijd kunnen geven in de roulatie.
Zeker.
Juist.
Dus dat zijn ook weer dingen waar het misgaat. Want ze hadden al een soort van vervanger gehaald. Voor Boskagli, die er ook gewoon kon staan. Maar ja, dat heb je gewoon pech dat weer ook niet... Die past zich ook niet op tijd aan. En dat gewoon voor mij ook een blessure, toch? Of niet? Had hij een blessure gehad of was hij gewoon niet, kwam hij gewoon helemaal niet aan spelen toe?
Gacharovski.
Nee.
Nangalo. Hij kreeg een blessure.
Hij had een blessure, toch?
Maar heeft daarna ook niet veel meer gespeeld. Ik weet niet van of dat hij wordt gepasseerd of dat Bos er toch niet in hem ziet.
Nee, want eigenlijk had je gehoopt als hij nu... al ingespeeld was in het half jaar, had hij basis kunnen spelen, had je Gasiorowski even een tijd kunnen
spelen. Maar hij werd ook echt voor 7 miljoen nog gekocht.
Ja, dus dat was best wel een grote verdedigende aankoop.
Zeker. Ja, Europees is PSV ook niet echt geweldig.
Ja,
maar
kijk,
tegen Leverkusen, maar ja.
Union St. Gilles is echt afslachting. Dat maar Leverkusen schande. Heb je je wel redelijk hersteld. Een
gelijkspel. Maar ja, Leverkusen ook helemaal uit vorm, hè?
Nou, sinds ze die interim, volgens mij, of hebben ze nou echt iemand aangesteld?
Spelen ze ook
nee,
niet
van Juberg. Nee, hoe is het nou? Joelman.
Ja, ze hebben in ieder geval...
Die trainer, deze trainer.
Ja, sinds ze hem hebben, gaat het niet verkeerd bij Leverkusen.
Maar
het gaat
niet geweldig.
Nee, niet geweldig, maar
ze
ook
zijn ook
niet
allemaal echt top op een topfit, hè, ja, maar, momenteel.
Ja, en hun selectie is ook gewoon niet op een top. Vergeleken met vorig jaar bijvoorbeeld. Want ze hebben echt veel verkocht. En ze hebben echt weinig goede spelers aangekocht. Maar gelijk spel tegen Leverkusen in de vorm waarin PSV verkeert. Voor mij uit ook toch nog. Speelt dus
ja, uit.
Is
ja.
echt niet heel slecht, vind ik.
Nee.
Dus, maar ja, Union St. Gilles mag gewoon niet gebeuren wat daar gebeurt. Want die verloren weer 4-0 van Newcastle uit.
Ja.
Newcastle was uit, bedoel ik. Dus dat mag niet gebeuren. Maar tegen Leverkusen heb je wel weer redelijk hersteld, vind ik. Voor PSV zijnde.
Jongens, laten we even dan nog een paar kleine dingetjes benoemen. Voordat we dan straks richting het einde gaan.
Voorspellingjes? Of,
ook voorspellingjes. Maar even te beginnen. Momenteel, noem de drie zwakste ploegen momenteel in de Eredivisie in jullie optiek. We hebben nu 7 speelrondes gezien. Het is ook een beetje op momentaanname, ik weet het. Maar wat is jullie verwachting? Bijvoorbeeld wie degradeert en wie gaat er na de competitie in? Tot nu toe wat jullie hebben gezien. Denk je dat Telstar gaat redden?
Telstar gaat het redden, denk ik.
Ja?
Ja. Dus ja. Ja, die gaan er dan uit. Ik vind dat lastig. Want ik vind heel veel ploegen hebben wel een soort van... in een paar wedstrijden wel laten zien dat het kan.
Ja.
Zoals in Heracles, die staat nu wel onderaan. Maar die hebben ook wel aan het begin een paar wedstrijden gehad... waarvan je denkt van...
Die speelden op zich best goed.
Slecht voetbal.
Nee.
Dus ik denk, persoonlijk, Heracles begin na competitie. 16e of zo zou kunnen. Wie worden dan de laatste? Toch Volendam, die gaat afzakken misschien.
Oh ja.
Die beginnen wel aardig, maar die zakken toch vaak af.
Ja.
En wie heb je dan nog meer onderaan?
Excelsior?
Excelsior of PEC, een van die twee.
Oké. Okay.
Laat ik zeggen... Okay. Verrassing.
Weet je wat ik wel leuk vind? Dat ADO en Cambuur momenteel bovenaan staan samen.
Ja, maar dat is ook lange duurt het.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar ADO heeft wel een trainer die ze nu lekker laat voetballen.
Ja, 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 dat vind ik wel echt leuk. Zou mooi zijn. Ik denk, Cambuur heeft ook dat nieuwe stadion nu. Ik denk dat dat voor de Eredivisie begrippen goed zou zijn. En ook natuurlijk ADO pas gewoon.
Grote achterban.
Gewoon, grote achterban, hoort gewoon in de Eredivisie. En dan gaan we weer een keer naar ADO nakken toe, Erik. Zoals hij toen met ballenjongen was hij in die tijd.
Oh ja, niet normaal.
Dat was een goede wedstrijd toen, hè.
Wat denken jullie dan? Ik denk trouwens Excelsior. PEC blijft er wel in. PEC blijft er wel in.
Ik pak even dus, voor de zekerheid de stand erbij.
Ik denk ook Excelsior.
Excelsior en de andere twee?
Na competitie Heracles.
Ook.
En dan denk ik... Uiteindelijk... Moeilijke man.
Wat jij zegt, Volendam. Ik denk ook Volendam eruit. Ik denk,
hij is
want,
te kijken.
Ja, je kan, nee, maar je kan ook gewoon kijken. Nee, maar gewoon kijk, van nummer 9 tot de nummer 18. Of nou, je kan misschien zeggen nummer 11 tot de nummer 18. Zie ik eigenlijk wel degraderen. De top 10 dat je nu ziet. Dus laten we zeggen de top 10. Dat is momenteel Feyenoord, PSV, Ajax, Groningen, ja, NEC, AZ,
ook.
Utrecht, Twente, Fortuna en Go Ahead. Die blijven in mijn optiek er sowieso
nou, volgens
in.
Volgens de media gaat Ajax denk ik wel degraderen, maar...
Volgens, Sparta, die moet momenteel ook nu 8 punten pakken. En bij Volendam, Telstar, Zwolle, NAC, Heerenveen, Excelsior, Heracles.
Maar wie gaan eruit volgens jou dan, Joey? Volendam?
Ik zou zeggen Volendam gaat eruit... Ik ben bang dat Excelsior eruit gaat.
Na competitie.
Na competitie. Dan zou ik inderdaad zeggen of Heracles of Zwolle.
Dus eigenlijk hetzelfde als ik.
Ja.
Denk ik. Als ik dan...
Dus we staan er allemaal wel een beetje hetzelfde
ja.
in.
Ja.
Wie vind je momenteel de meest verrassende ploeg?
Dat ze goed spelen.
Ja.
Ik zeg eerlijk, geen één.
Nee? Ook niet NEC?
Groningen.
Of Groningen?
Groningen.
Groningen, ja. Groningen meer dan NEC?
Ja,
NEC is heel wisselvallig.
NEC, nee, maar kijk, verrassend.
Het is kamikaze.
Maar NEC is niet per se verrassend. Ze hebben goede transfers gedaan, al best wel vroeg.
Leuke spelers.
Trainer,
Groningen, dat is een goede punt.
Ja, trainer die erom bekend staat om ook aanvallende voetbal te spelen. Dus heel veel mensen hadden dit ook wel een beetje verwacht van NEC.
Over leuke dingen gesproken. Je hebt nu vandaag...
En Groningen was minder verwacht.
NAC Groningen nu, momenteel. 0-2 staat dat. Voor Groningen.
Dus dat bedoel ik.
Dus gewoon
knap. Ik ben meer verrast over Groningen dan over NEC. Want
ja.
NEC had ik ietsjes meer zien aankomen dan Groningen.
100%.
Ja.
Want Groningen heeft ook echt op de laatste paar dagen nog al die aankopen gedaan. Zoals die Land en Taha. Die zijn echt op de laatste momenten nog gehaald. Hè?
En die doen het heel goed.
Dus dat was heel verrassend nog dat ze toch nog die transfers haalden die ze wilden hebben.
Zeker. Zeker. Nee, ik vind Groningen echt een leuk elftal. Ben ik benieuwd. Ik denk dat als het Groningen blijft groeien, dat het wel dat ze misschien wel in een positie kunnen komen. Dat ze een beetje richting de richting de na-competitie zou kunnen zitten. Maar dat is wel zo. Het is allemaal een beetje bij de top 8, 9 is allemaal een beetje wat dicht bij elkaar. Er zitten veel ploegen. Wat ik momenteel vind, ook NEC zit er tussen. Groningen zit er tussen. Twente komt langzamerhand ook weer naar boven. Weet je, die ploegen allemaal. Ik denk dat de linkerkant komend jaar heel druk zou zijn.
Wat is voor jou dan de grootste positieve verrassing?
Nou, zo. Groningen, positief. NEC valt me heel positief op. En ik moet toch ook wel zeggen dat Telstar me heel erg verrast heeft.
Je mocht maar eentje noemen, hè?
Nou, weet je, ik ga toch Telstar zeggen. En heel simpel gezegd, ze hebben nu 7 punten. Ze kwamen, een groot gedeelte van die spelers die inzaten, komen van amateurniveau. Hebben de kleinste begroting van de Eredivisie. Maar spelen heel leuk voetbal, hebben een
hele goede... En ze waren een topspeler verloren ook, toch?
El Khashati, die is nu bij NEC. Ja, ze hebben daarbij ook een superleuke trainer. Een goede trainer, die tactisch heel sterk is. Dan heb je ook gezien dat ze dat bij PSV kunnen flikken.
Leuke interviews ook met hem.
Ja, leuke, een sympathieke jongen.
Ja.
En je gunt het hem ook. Je gunt die jongen ook dat ze erin blijven. Weet je wel, dat zal hem natuurlijk ook heel goed doen. Want ja, voor de rest, kijk, ze spelen allemaal amateurs.
Ajax had het ook heel lastig gemaakt.
Ja, en ze vonden thuis van Go Ahead en ze vloegen PSV. En dit, Telstar gaat misschien ook wel een paar keer even goed met de neus op de feiten gedrukt worden. Maar ik denk als ze rustig hier en daar gewoon een puntje pakken en gewoon zo blijven spelen, kan het.
Ik vergelijk het een beetje met het Almere van Pastoor toen. Die waren toen ook, zeg maar, veel mensen verwachten niks van ze.
Ja.
Die kwamen erin en die speelden best aardig.
Maar dit Telstar is denk ik misschien een van de kleinste ploegen zelfs, dat in de keukenkampioen.
Ja, dat is nog kleiner dan Almere. Maar van Almere werd toen ook verwacht van die flikkeren gelijk bij.
Ja, maar die hadden wel nog spelers gehuurd hier en daar van andere teams.
Wel, maar...
Hun hebben echt alleen maar amateurs moeten halen van Quick Boys of bij wijze van spreken... vanuit echt onderkant KKD, omdat ze het geld niet hebben.
Ja, maar wel.
Snap je? Dus dat vind ik echt waanzinnig leuk. En in de hoop dat dat ze daarmee redden. Weet je, iedereen gunt het hun ook. Ja,
maar laten we verder gaan met...
Laten we verder gaan.
Voorspellingen.
Voorspellingen inderdaad, want anders wordt het inderdaad te lang. Want als het goed is, als ik nu even kijk, jongens, zitten we op 1 minuut en 21.
1 minuut.
1 uur en 21 minuten. Dus we hebben bijna anderhalf uur lang doorgeluld. En we pakken volgende week ook wel even internationaal voetbal erbij.
Laten we even gaan afronden nu.
Ja, pakken we. Dus we gaan even naar, naar morgen, jongens. Sparta-Ajax. Wat voor wedstrijd gaat het worden, mannen?
Een belangrijke wedstrijd.
Ik denk een 2-3 voor Ajax.
Zo, doelpuntrijk.
Ik denk 1-1.
Ik denk ook 1-1. Dat dacht ik eigenlijk ook aan. Ik denk dat een.
Ik
denk dat Ajax die gaat wel veel de bal hebben.
Ik hoop dat ze
Sparta binnen. gaat
ik hoop
omschakelen.
Het echt, maar ik ben bang.
PEC Zwolle PSV.
0-1. Nou, 1-2.
Ik denk 0-2.
1-3.
Oké dan. Zondag. Twente Heracles, de derby. Deze van zondag ga ik wel allemaal 1-1. Pakken. 2-1 Twente.
2-0 Twente.
Feyenoord FC Utrecht.
1-1.
2-1.
2-0. Nee, ik verander 3-0. AZ tegen Telstar. AZ aardig wat pakken, wat tikken gekregen, jongens. Ook tegen 1-1 FC No Name. Ja, ik denk, ik ga zeggen een hele cheeky 0-1 Telstar.
2-1 AZ.
2-1 AZ. En de laatste, en dat is wel leuk jongens, Go Ahead Eagles NEC. Ja, dat is een lastige. Dat is een lastige. Ik zie jullie nadenken.
2-2.
Oeh.
Heel veel gelijk dit weekend.
Ik denk 1-3.
2-3.
Oeh, ja.
Een doelpunt rijke wedstrijd.
Met NEC en ook met Go Ahead denk ik wel dat je aardig wat goals gaat krijgen. Jongens, hoe vond je de eerste aflevering gaan? Het was een beetje hotseknots.
Ik voelde een beetje emoties.
Het ging van links naar rechts, naar boven, naar onder.
Ja, we moesten de structuur behouden, de organisatie goed houden. Het heeft wat langer geduurd dan normaal.
Ik voel een beetje humor missen.
Ja? Dus we gaan volgende week weer humor inbrengen.
Gaan we meer lachen.
We gaan meer humor inbrengen. Er gaat meer, meer toegepast worden.
Maar we moesten serieuze dingen inhalen, hè?
Ja, dat is zeker wel waar. Want we hebben wel ietsje gemist. Ja. Maar vanaf volgende week, heren, elke week weer een aflevering. En dan zal het wel weer beter.
Volgende week zijn we niet.
Oh nee, volgende. Ja, of wij moeten in het weekend gaan. Of dat ergens door de week.
We kijken nog wel even.
Is goed. Want komende vrijdag heb ik mijn diploma-uitreiking.
Dus yay! Hoera!
Hoera! Dus dan moet ik even afronden. Heren, bedankt jullie er waren. Luisteraars, bedankt dat jullie hebben geluisterd voor deze extra lange XXL podcast aflevering. En tot. Ja,
dit is de fuut.
Dit is de fuut. Tot de volgende aflevering. En jullie krijgen snel weer van ons weer wat te horen. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.